Only
dank u, broeder Neffel. God zegen u. Goedemorgen, vrienden. Ik beschouw het zeker als een van de hoogtepunten van mijn leven dat ik weer in de tabernakel kan zijn deze morgen om zijn prachtige constructie te zien en de orde van de kinderen Gods die vandaag in zijn huis vergaderd zijn. Ik was zo verbaasd toen ik hier gisteren kwam en zag hoe het gebouw eruit zag. Ik had nooit kunnen dromen dat het op deze manier zou zijn. Toen ik de blauwdrukken zag, en toen ze die hadden getekend op een dag, zag ik alleen dat er een klein kamertje aan de zijkant bijgekomen was. Maar nu ontdek ik dat het een prachtig gebouw is. En wij zijn de Almachtige God dankbaar voor deze prachtige plek. En we zijn, ik breng u deze morgen de groeten van mijn vrouw en mijn kinderen, die er naar verlangen om hier ook te zijn deze keer, nu deze inwijdingsdienst plaatsvindt en we deze week van toewijding aan Christus hebben. Maar de kinderen zijn naar school en het is moeilijk om weg te komen. En zij zijn hun heimwee naar het huis al zo'n beetje kwijt. Maar we zullen nooit dat gevoel voor uw mensen kwijtraken. Zo leef je niet. Je kunt vrienden hebben. En ik waardeer vrienden overal. Maar er is iets met oude vrienden. Het geeft niet of je nu nieuwe vrienden maakt, het zijn nog steeds niet die oude. Het geeft niet waar ik heen zwerf. Deze plaats zal altijd geheiligd zijn. Het is ongeveer 30 jaar geleden in een modderige vijverbedding dat ik dit stuk grond aan Jezus Christus toewijdde. Toen het niets anders was dan een modderige vijver. Dit was niet meer dan een vijver en dat is ook de reden dat de straat hier uit de rechte lijn loopt. De weg moest er omheen vanwege de vijver die er vroeger was. En waar we nu zitten, groeiden waterlelies. Weet u, zo'n waterlelies. Weet u, zo'n lelie is een erg vreemde bloem. Hoewel ze wordt geboren in de modder, moet ze zich eerst een weg door die modder banen en dan nog door water en slib om, als ze zich omhoog heeft gewerkt, naar boven haar schoonheid te tonen. En ik geloof deze morgen dat dat erg veel lijkt op wat hier gebeurd is. Dat sinds die eerste tijd een kleine waterlelie zich naar boven heeft gedrongen. En toen ze boven het water uitkwam, spreidde ze de vleugels van haar kleine kroonblaadjes uit en het weerspiegelde de lelie der valleien. Mogen het lang stand houden. Mogen het een huis zijn dat volledig is toegewijd aan God. De oorspronkelijke tabernakel werd ingewijd in 1933. Maar ik denk vanmorgen dat het erg goed zou zijn om opnieuw een kleine toewijdingsdienst te houden. En speciaal voor de mensen die door hun liefde en toewijding aan Christus dit alles mogelijk hebben gemaakt. En ik wil zeker ieder van u bedanken voor uw gaven en al het andere wat u hebt gedaan om deze kerk aan Christus toe te kunnen wijden. En ik heb er buitengewoon veel waardering voor. Ook dank ik de gemeente mede om deze woorden te spreken. Ook uit naam van onze goede broeders hier van deze gemeente, voor alle die hun dienst hieraan gegeven hebben. Broeder Banks Wood, onze geliefde broeder. Broeder Roy Robertson, onze trouwe broeder. En ook vele anderen die met onzelfzuchtigheid en met oprechtheid van hart maanden hebben gegeven voor het bouwen van deze zaal, om haar te maken op de wijze dat het nu is geworden, en die hier bleven om toe te zien dat alles goed werd gebouwd. En toen ik net naar binnen kwam wandelen, zag ik deze preekstoel. Naar zo'n preekstoel heb ik in mijn hele leven al verlangd. Broeder Wood wist wat ik graag had. Hij heeft nooit gezegd dat hij er een zou maken, maar hij heeft het wel gedaan. En ik heb het gebouw goed bekeken en hoe het werd geconstrueerd. En het is gewoon subliem. En nu, er zijn geen woorden om mijn gevoelens uit te drukken. Ik zie er geen kans toe, ziet u. Maar God begrijpt het. En mogen een ieder van u worden beloond voor uw bijdrage en voor alles wat u hebt gedaan om deze plaats te maken tot wat het is. Als gebouw, een huis des Heren. En nu, ik zou graag nog dit willen zeggen, deze woorden. Nu, het gebouw is prachtig. Zo prachtig als het is, zowel van binnen als van buiten. Mijn zwager, Junior Weber, heeft het metselwerk gedaan. Ik kan me niet voorstellen hoe het nog beter had gekund. Het is een perfect stuk werk. En hier is nog een broeder. Ik heb de man nog nooit ontmoet, die het geluidssysteem aanlegde. Je merkt zelfs in een laag gebouw zoals dit. Er is geen nagalm, een goede akoestiek. Ze zitten hier in het plafond op verschillende wijzen. Het geeft niet waar ik sta te spreken, het maakt niet uit. En bovendien zijn in alle kamers luidsprekers ingebouwd. En u kunt het op elk mogelijke manier regelen als u wilt meeluisteren. Ik geloof dat het de hand van de Almachtige God was die deze dingen deed. Nu, als onze Heer ons zo'n gebouw heeft gegeven, waarin wij Hem kunnen aanbidden, een goede 30 jaar geleden begonnen we op een vloer van aarde en zaagsel. En zaten hier bij oude kolenkachels. En een van de aannemers, broeder Wood, en ook broeder Robertson, vertelde mij dat er van die pilaren waren, die, omdat deze oude kachels gewoonlijk tussen deze spanribben stonden, die er dwars overheen liepen, in brand waren geraakt en misschien wel 60 tot 90 centimeter waren ingebrand, en dat het gebouw niet afbrandde, was alleen omdat God het bewaarde. En waarom het, hoewel het was ingebrand en het hele gewicht van de tabernakel erop rustte, waarom het niet instortte? Het was alleen de hand van God. Nu wordt het ondersteund. Met staal. En het is stevig op de ondergrond opgebouwd. En nu geloof ik dat het onze plicht is om hem van binnen goed te maken. Door de genade van God. En God dankbaar te zijn dat dit niet slechts een mooi gebouw zal zijn waar we naartoe zullen komen. Maar mogen ieder die binnenkomt de wonderbare karaktertrekken van Jezus Christus zien in elk persoon die hier komt. Mogen het een aan onze God toegewijde plaats zijn. en een toegewijd volk. Want ongeacht hoe mooi het bouwsel is, wat we zeker waarderen, de schoonheid van een kerk is het karakter van de mensen. En ik vertrouw dat het altijd een huis God zal zijn met die soort schoonheid. En tijdens de oorspronkelijke inwijdingsdienst, toen de hoeksteen daar werd gelegd, kwam er een groot visioen. Het is opgeschreven en bevindt zich in de hoeksteen die ik legde op de morgen toen ik de kapel inwijdde. Misschien hebt u zich erover verwonderd, 5 minuten geleden, waarom het zo lang duurde voordat ik kwam. Wel, mijn eerste plicht toen ik naar de nieuwe kerk kwam, was om een jonge man en vrouw te trouwen daar in het kantoor. Mogen het er een beeld van zijn dat ik een getrouw prediker van Christus zal zijn, die een bruid gereed zal maken voor de plechtigheden van die dag. Amen. En nu, laten we de inwijding zo doen zoals we het vroeger deden. Toen wij de eerste keer de kerk inwijden, was ik nog maar een jonge man. En ik was misschien 21 of 22 jaar oud toen we de hoeksteen legden. Het was zelfs nog voor ik was getrouwd. En ik heb altijd een plaats willen zien die correct in orde was voor God om te aanbidden, zie, met zijn volk. En dat kunnen we alleen doen door niet alleen door een mooi gebouw, maar door een toegewijd leven. Dat is de enige wijze waarop we het kunnen doen. En nu, voor wij met een inwijdingsgebed tot God gaan, lezen we enige schriftgedeelten waarna we de gemeente opnieuw aan God opdragen. En daarna heb ik een evangelieboodschap deze morgen om de basis te leggen voor de komende boodschap. En vanavond wil ik het 5e hoofdstuk van Openbaring nemen. Het is de overgang van de 7 gemeentetijdperken naar de 7 zegels. En daarna, maandagavond, zullen we spreken over de ruiter op het witte paard, dinsdagavond over die op het zwarte paard en zo verder, over de 4 ruiters. En dan als het 6e zegel geopend is, en dan volgende zondagmorgen, zullen we zo de Heere wil, we zullen het laten zien en nog afkondigen, misschien de komende zondag een gebedsdienst houden voor de zieken die in het gebouw zijn. En dan zondagavond zullen we dan afsluiten met, mogen de Heere ons helpen om het 7e zegel te openen, waarover we slechts een kort vers hebben, waar alleen staat dat er een stilte in de hemel was, een half uur lang, die stilte. Nu, ik weet niet wat deze zegels betekenen. Ik ben met mijn kennis waarschijnlijk evenzeer aan het einde gekomen hierover als waarschijnlijk sommigen van u deze morgen. We hebben kerkelijke ideeën die mensen ons hebben aangeboden. Maar die zullen het nooit raken. Zoals u zult zien, moet het door inspiratie komen. Het moet God zelf zijn. Hij is de enige die het kan doen. Het lam. En vanavond hebben we het over dat boek der verlossing. Nu, hierin, de reden dat ik geen gebedssamenkomsten heb aangekondigd voor de zieken enzovoorts, is omdat ik bij enige vrienden verblijf waar ik elke minuut van mijn tijd gebruik om te studeren en te bidden. En u weet van het visioen dat ik kreeg net voordat ik wegging naar het westen, van die 7 engelen die kwamen aanvliegen. Dus dat zult u spoedig beter begrijpen. Nu, wat het gebouw betreft, geloof ik dat wij behoren te weten hoe we hierin, als het gebouw ingewijd is, over een paar ogenblikken, hoe we ons moeten gedragen als we erin zijn. We zullen behoren het dan zo te houden. We behoren nooit te kopen of te verkopen in het gebouw. Nooit behoren er zaken te worden gedaan in deze gehoorzaal. Dat moet nooit hier binnen gebeuren. Bijvoorbeeld dat u zou toestaan dat predikers binnenkomen en hier boeken en andere dingen verkopen. Het geeft niet wat het is. Er zijn andere plaatsen waar dat gedaan kan worden. We behoren niet te kopen en te verkopen in het huis des Heren. Het moet een plaats van aanbidding zijn. heilig en toegewijd voor dat doel. Zie, hij heeft ons een fijn gebouw gegeven. Laten we het toewijden aan hem en tegelijk ook onszelf daarbij aan hem toewijden. Nu, het mag misschien een beetje hard klinken, maar dit is geen plaats om visites af te leggen. Het is een plaats van aanbidding. Wij behoren hier binnen zelfs geen woord met elkaar te fluisteren, tenzij het absoluut nodig is. Zie, afgezien van de aanbidding, we behoren er nooit in groepjes te gaan staan, ook behoren we nooit door het gebouw te rennen of onze kinderen door het gebouw te laten rennen. We hebben dit zo gedaan, omdat we niet zo lang geleden voelden dat we dit moesten doen. We hebben het kunnen bouwen op een wijze dat we overal rekening mee konden houden. En nu, we hebben het hier zo opgezet. Natuurlijk, er komen veel vreemden, maar de mensen van de tabernakel weten dat het gebouw zal zijn toegewijd aan de dienst van de Almachtige. Laten we daarom onszelf toewijden, laten we ons deze dingen herinneren. Wanneer wij dit heiligdom binnengaan, spreek niet tegen elkaar, maar aanbid God. Als wij elkaar willen bezoeken, dan zijn er plaatsen genoeg waar wij elkaar kunnen ontmoeten, maar laat het nooit een heen en weer geloop zijn, zodat je jezelf niet meer kunt horen denken. Als er dan anderen binnenkomen, weten ze gewoon niet wat ze moeten doen, zie. Er is zoveel rumoer en dergelijke, het is gewoon menselijk. En ik heb het in andere gemeenten gezien, en het kwetste mijn gevoelens zeer, omdat wij niet in het heiligdom van de Heere komen om elkaar te ontmoeten, maar wij komen hier om God te aanbidden en dan naar onze huizen te gaan. Dit heiligdom is aan de aanbidding gewijd. Blijf buiten staan en bepraat alles wat u maar wilt, zolang het maar goed en heilig is. Of ga met elkaar naar huis, of bezoek elkaar ergens anders. Maar wanneer u die deur binnengaat, wees dan stil. U komt hier om tot hem te spreken. Zie? En om hem terug te laten spreken tot u. De moeilijkheid is vaak dat wij te veel spreken en te weinig luisteren. En wanneer wij hier binnenkomen, willen we op hem wachten. Er is misschien niemand aanwezig deze morgen die erbij was toen de oude tabernakel werd ingewijd. Major Ulrich bespeelde het instrument en ik stond hier achter drie kruisen om de zaal in te wijden. Ik stond niemand toe. De ordebewaarders stonden bij de deur om erop toe te zien dat niemand praatte. Wanneer je buiten klaar was met praten, dan kwam je binnen. Als je dat wilde, kon je zachtjes naar voren komen om daar stil te bidden. Dan ging je terug naar je plaats en opende je Bijbel. Wat je buurman deed, dat was zijn zaak. Je had niets te zeggen. Als je met hem wilde praten, zei je, ik zal hem buiten wel ontmoeten. Ik ben hier om de Heere te aanbidden. Je las zijn woord of bleef stilzitten. En dan was er ook muziek. Ik weet niet of zuster Gertie hier is deze morgen of niet, zuster Gibbs. De oude piano stond geloof ik daar achter in de hoek. Maar het beste wat ik me kan herinneren. En dan speelde ze zachtjes daar bij het kruis waar mijn redder stierf. De een of andere heel lieflijke, zachte muziek. En dan, totdat de tijd kwam dat de dienst begon. En dan stond de zangleider op en zong een paar liederen met de gemeente. En als er dan een bijzondere solo was, dan werd die gezongen. Maar nooit gewoon maar een hoop gedoe. En dan, als ik hoorde dat de muziek bleef spelen, wist ik dat het mijn tijd was om te komen. Wanneer een prediker een samenkomst binnenkomt van mensen die in gebed zijn en de zalving van de geest is er, dan moet je van de hemel horen. Dat is gewoon alles. En dan is er geen manier om het nog weg te houden, maar als u binnenkomt in een verwarring, dan bent u zelf ook in de war en de Heilige Geest is bedroefd. En wij, dat willen we niet. Oh nee, we willen hier komen om te aanbidden. We hebben liefelijke huizen, waar ik straks nog over wil spreken, waar onze vrienden kunnen bezoeken en hen mee kunnen nemen, maar dit is het huis van de Heere. Nu, er zijn ook kleine kinderen. Nu, kleine baby's. Nu, zij weten nog niet beter. De enige manier waarop zij kunnen krijgen wat ze willen, is om erom te gaan huilen. En soms is het een beetje water. Soms is het dat zij wat aandacht nodig hebben. En daarom hebben wij door de genade van God een kamer voor hen gereserveerd. Hij werd in de verklaring als de huilkamer aangeduid, daar recht tegenover mij. Het is anders gezegd de kamer waar de moeders eventueel hun baby's mee naartoe kunnen nemen. Nu, ze hebben mij hier op de preekstoel misschien dan nooit gestoord. Misschien merk ik het zelfs helemaal niet als de zalving op mij is, maar er zijn anderen die daar in de buurt zitten die het wel stoort en zij komen hier om de dienst te horen. Dus moeders, als uw kleine baby's beginnen te huilen, dan kunt u het niet helpen. Zeker behoorde u ze hier mee naartoe te brengen. Een echte moeder wil haar baby mee naar de gemeente nemen en dat behoort ze ook te doen. En we hebben daar een kamer voor u waar u elke hoek van de zaal kunt zien. En er is een luidspreker die u harder en zachter kunt stellen, hoe u het ook maar wilt. En ook is er een klein toilet erachterin, een wasbak en alles wat gemakkelijk is voor de moeders. Er zijn stoelen en dat soort dingen, zodat u kunt gaan zitten en gelegenheid hebt om uw baby te verschonen als dat nodig is. Het is allemaal voor elkaar. En dan, vaak, gebeurt het dat tieners en soms ook volwassenen zich misdragen. U weet dat jonge mensen briefjes gaan doorgeven of gekheid maken in de kerk. Wel, u bent oud genoeg om beter te weten. U zou beter moeten weten, zie. Zo behoorde u hier niet te komen. Als u verwacht eens een echte man te zijn die een gezin opvoedt voor het koninkrijk van God, begin er dan meteen in het begin mee. En handel juist en doe wat recht is. En nu natuurlijk, deurwachters staan verspreid in het gebouw en als er iets aan de hand is, dan is het een opdracht. De oudsten zitten hier vooraan om als iemand zich misdraagt, hem te vragen zich rustig te houden. Als hij zoveel respect niet kan opbrengen, dan zou het beter zijn dat iemand anders op zijn plaats kon zitten. Er zijn anderen die het graag zouden willen horen. Iemand anders is ook gekomen om het te horen en dat is ook waarom we hier zijn, om te horen naar het woord van de Heere. Iedereen die wil luisteren zou willen dat het zo rustig mogelijk is. Dat iedereen zo stil mogelijk is. Ze blijven zelf ook zo rustig mogelijk. Dat wil zeggen dat het niet een groep pratende mensen is die met van alles bezig is. Daarom bent u hier om de Heer te aanbidden. En dat wordt van u verwacht. Dat is wat het zou moeten zijn. Dat is waarvoor u hier bent. De Heer te aanbidden. En als u voelt om God te prijzen, te jubelen. Ga gewoon uw gang, want daarvoor bent u hier, om de Heer te aanbidden op uw eigen wijze van aanbidding. Maar er is niemand die de Heer zal aanbidden als u praat en briefjes doorgeeft. Dan helpt u iemand alleen om uit de aanbidding van de Heer te komen. We voelen dat dat verkeerd zou zijn. En daarom willen we dat tot een regel maken voor onze kerk. Dat wil zeggen in onze gemeente, dat door dit gebouw, deze kerk, dat die zal toegewijd zijn aan het Koninkrijk van God en aan de prediking van het woord. Bid! Aanbid. Dat is de reden waarom u hier naartoe zou moeten komen, om te aanbidden. En nog iets, wat mensen in kerken gewoonlijk doen, als de diensten voorbij zijn, ik denk niet dat het hier zo is, hoewel ik dan gewoonlijk al lang weg ben. Ik ga meestal meteen weg, zelfs als ik in andere samenkomsten predik. Als de zalving komt en visioenen komen, dan raak ik uitgeput. Ik ga dan weg, de kamer in. En soms is het Billy of een van de andere broeders die me mee naar huis moet nemen, om me een poosje te laten uitrusten totdat ik er overheen ben. Want het is een erg grote inspanning. En dan, ik heb het echter in andere kerken gezien, dat de kinderen werden toegestaan om het hele heiligdom door te lopen. Terwijl de volwassenen erbij staan en door de zaal heen en weer naar elkaar roepen. Dat is een goede manier om de komende samenkomst van die avond, of wanneer hij ook is, te ruïneren. Zodra de samenkomst afgelopen is, verlaat u de zaal. De aanbidding is dan voorbij, dan gaat u naar buiten en spreekt daar met elkaar. Of wat u ook anders wilde doen, als u iets hebt wat u met iemand anders wilt bespreken, of u wilt iemand bezoeken, wel, u gaat gewoon mee naar hun huis, of waar anders ook, maar handel het niet af in de zaal. Laat ons deze plaats toewijden aan God. Zie, dit is zijn ontmoetingsplaats, waar we hem ontmoeten. En van het heiligdom gaat de wet uit natuurlijk. En ik geloof dat deze dingen onze hemelse Vader wel behagelijk zouden zijn. En dan wanneer u komt, kunt u ontdekken dat er gaven openbaar beginnen te worden. Nu gewoonlijk als mensen een nieuwe kerk hebben, ik vertrouw dat het hier nooit zo zal zijn, wanneer ze een nieuwe kerk hebben, maar dan is het eerste wat er gebeurt dat de gemeente stijf en star begint te worden. We wensen dat dat nooit zo zal zijn. Per slot van rekening is dit een plaats van aanbidding. Dit is het huis des Heren. En als er geestelijke gaven onder u beginnen te komen, en ik heb begrepen dat hier, sinds wij weg zijn gegaan, mensen zijn gekomen uit verschillende delen van het land om dit hier tot hun thuis te maken. Ik ben God dankbaar dat ik geloof, wat ik bad die morgen bij de inwijding, toen ik als jongeman die hoeksteen legde, ik bad dat zij zou blijven staan tot de komst van Jezus Christus. En toen ik dat deed, had ik duizenden en duizenden dollars schuld. En je kon een collecte ophalen in een gemeente van deze omvang, maar die bedroeg vaak niet meer dan 30 of 40 cent. En onze maandelijkse verplichtingen bedroegen ongeveer 150 tot 200 dollar. Hoe zou ik dat ooit klaarspelen? Maar ik wist dat ik normaal werkte en ik zou het afbetalen. Het betekende 17 jaar herder zijn zonder 1 cent te nemen, maar integendeel alles te geven wat ik zelf had, afgezien van het geld voor mijn levensonderhoud. Alles wat ik in die kleine kist kwam daarachterin was voor het Koninkrijk van God. Er waren mensen die voorspelden en profeteerden dat dit binnen een jaar zou worden veranderd in een garage. Satan probeerde het een keer van ons weg te nemen in een rukwind en later nog eens in een bedriegelijk proces. De een of andere man beweerde dat hij zijn voet had verwond terwijl hij aan het gebouw werkte. Hij liet het daar toen bij, maar hij sprak ons er later in rechten voor aan en wilde beslag laten leggen op de tabernakel. Een weken lang stond ik op post, maar ondanks al zulke misverstanden en ondanks de voorspellingen en wat men allemaal zei, staat hij er echter vandaag nog steeds als een van de mooiste gehoorzalen, een van de fijnste kerken die er in de Verenigde Staten zijn. Ah, zo is het. Van hieruit ging het woord van de levende God de wereld rond. Zie? De wereld rond. En het heeft voortdurend zijn weg rond de aarde gevonden tot elk land onder de hemel. Rond en rond de wereld, voor zover wij weten, laten we hier dankbaar voor zijn. Laten we hier heel dankbaar voor zijn. Nu we een plaats hebben waar we kunnen verblijven, een dak boven ons hoofd, een keurig en fijn kerkgebouw om in te zitten, laten we dan ook onszelf opnieuw opdragen voor onze taak en onszelf toewijden aan Christus. Broeder Neville, onze edele broeder, hij is een echte herder en een dienstknecht van de levende God. Hij houdt zo veel als hij de boodschap kent eraan vast met heel zijn wezen. Dat is waar, hij is een vriendelijk iemand. Hij is alleen een beetje bevreesd. En dan bedoel ik niet dat hij bang is, maar dat hij zo ontzettend vriendelijk is. Dat hij dingen gewoon niet uitspreekt, weet u. Hij zal nooit iets zeggen dat scherp en hard aankomt, zoals ga zitten of wees stil. Ik heb dat gemerkt als ik achteraf naar de banden luisterde. Maar het gebeurt wel eens dat ik dat kan doen. Dus wil ik dat u mijn woorden onthoudt. Zie. Dit wordt allemaal op de band opgenomen. Zie. Alles wordt op geluidsband gezet. En alstublieft, laat elke diaken op zijn post staan om zijn plicht te doen. Bedenk dat u een opdracht van God hebt om uw taak in heiligheid te volbrengen. En dat geldt evenzo voor elke oudste. De voorganger moet zich toeleggen op, het is niet de taak van de herder om tot de orde te roepen, dat is de taak van de diakenen, de oudste, want zij zijn het, als het ware de politie in de kerk. Dat wil zeggen, als jongelui buiten gaan, klaksoneren en dat soort dingen, u weet wel hoe ze dat gewoonlijk doen, daar waar samenkomsten zijn of daar naar buiten gaan, zegt dan een moeder haar dochter hierin. Dat haar moeder haar dochter hierheen stuurt, maar ze gaat naar buiten en trapt in de auto bij de een of andere van het geloof afvallige kerel. Ze loopt daar buiten en zit in die auto, terwijl haar moeder denkt dat ze in de kerk zit. Op zulke zaken behoorde de diaken toe te zien. Of je komt mee naar binnen en gaat daar zitten, of je zit. Ik zet je in mijn auto en breng je naar huis, naar je moeder. Maar bedenk dat liefde corrigerend is, altijd. Echte liefde wijst terecht. Dus u moet ook in staat zijn correctie te verdragen. De moeders weten nu dat er een aparte plaats is voor hun baby's. En jullie jonge mensen weten wel beter dan rond te rennen door het gebouw. En zo weet u volwassenen heel goed dat u in de zaal niet behoort te spreken. En dat uw conversatie niet voortzet. Doe het niet, het is fout. Het behaagt God niet. Jezus zei, staat er niet geschreven dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken? En zij kochten en verkochten, en toen vlocht hij zich een zweep van touw en joeg de mensen het gebouw uit. En wij willen in geen geval dat dat hier gebeurt, in dit heiligdom. Dus laten we daarom onze levens, onze kerk, onze taken, onze dienst, kortom alles wat we hebben, toewijden aan het Koninkrijk Gods. Nu, ik wil enige schriftgedeelte lezen voordat we tot het inwijdingsgebed overgaan. En dan, het is slechts een herinwijding, want de werkelijke inwijding geschiedde 30 jaar geleden. Nu, dan, als wij dit schriftgedeelte lezen en er een paar ogenblikken over spreken, dan vertrouw ik dat God ons zijn zegen zal geven. Maar er was nog iets wat ik wilde gaan zeggen. Ja, vroeger hadden we veel recorders enzovoorts, maar nu hebben we een vaste kamer voor degene die bandopnames willen maken. Er zijn speciale aansluitingen en zo, direct van de hoofdmicrofoon hier. Er zijn kamers, er is kleding, alles voor de doopdienst. En dan, nog iets, velen zijn altijd een beetje kwaad op mij geweest. Veel mensen die niet werkelijk de schrift kennen, vanwege het feit dat er een crucifix in de kerk hangt. Ik herinner mij dat er hier eens iets over te doen was. Ik had toen 3 kruisen geplaatst en een broeder was helemaal geschokt, omdat hij vanuit een andere denominatie hoorde zeggen dat een crucifix katholiek betekende. Dan zou ik willen dat een of andere geleerde of de een of andere wedergeboren christen mij uitlegt waarom de katholieken het alleen recht hebben op een crucifix. Het crucifix van Christus symboliseert niet het katholicisme, het symboliseert God, zijn koninkrijk. Nu, het katholicisme wordt gesymboliseerd door haar heiligen. Wij geloven dat er slechts 1 middelaar is tussen God en de mensen, Christus. Maar de katholieken geloven in allerlei soorten middelaars. Duizenden, vrouwen, mannen enzovoort. Bijna elke goede katholiek wordt, als hij sterft, een middelaar. Nu, nee, het crucifix van Christus symboliseert Jezus Christus. Wist u dat er bij de eerste christenen mensen waren, overeenkomstig de geschiedenis van de vroegere kerk, die kruisen meedroegen op hun rug, waar ze ook heen gingen? Daarmee wilden ze zich bekendmaken als en identificeren als christenen. Wel, de katholieken beweren dat zij dat waren. Natuurlijk zeggen zij dat ze de eerste waren, maar de katholieke kerk was toen nog niet eens georganiseerd. Zie. Het waren christenen die deze kruisen droegen. U hebt de uitdrukking gehoord, kruisdragers. Betrekt u dat dan op katholieken? Dat waren de werkelijke katholieken, oftewel de algemene heilige geestgemeente op aarde. Zo is het, correct. In wezen zijn wij de katholieken, de oorspronkelijke katholieken. Dat wil zeggen, de bijbelgelovige katholieken. Zie, zij zijn de kerkkatholieken, de organisatie. Wij zijn daar vrij van. Wij zijn de voortzetting van de leer van de apostelen. Wij zijn de voortzetting van de doop van de Heilige Geest en al die dingen waar de vroegere gemeente voor stond. En de katholieke kerk heeft geen van deze dingen. Zie? Dus ze hebben dit crucifix hier bevestigd. Het werd gesneden uit het hout van de olijfbomen waaronder Jezus heeft gebeden. En dat is het crucifix. Er is er jaren aan gewerkt. Het werd mij gegeven door broeder Argenbright. En ik wil het de Heere opdragen samen met deze kerk. En hoe passend werd het daar neergehangen. Ik weet niet wie het daar gehangen heeft. Maar het hangt hier aan mijn linkerkant. Hij vergaf de dief aan zijn rechterzijde. En dat ben ik. En nog iets, beeld het uit. Hij werd afgebeeld met zijn hoofd gebogen. U ziet zijn lijden, iedereen die... Hij kijkt over het altaar. En hij verwacht u hier, zondaar. Hij zal op u neerkijken. Later zullen ze er een klein lampje neerzetten, zodat wanneer de uitnodiging wordt gedaan, er een licht op zal schijnen, zodat wanneer de mensen hier zijn om te... Ja, maar zegt u, waarom hebben we dat nodig? We behoorden toch geen beelden te maken? Wel, dezelfde God die zei, gij zult u geen gesneden beeld maken, zei ook, diezelfde God, gij zult 2 gerubs maken, de gerubs zullen elkaar aanraken met hun vleugels en gij zult ze op het verzoendeksel plaatsen waar de mensen bidden. Ziet u, het kan niet begrepen worden. Dus dat is geïnspireerd en direct op zijn juiste plaats gehangen. En ik ben zo dankbaar om diegene te zijn die aan zijn rechterzijde is. Ik vertrouw dat hij mij heeft vergeven. Zover als het werkelijk stelen betreft, dat heb ik voor zover ik weet nooit gedaan in mijn leven, maar ik heb wel zijn tijd misbruikt. Op die manier heb ik wel gestolen en ik heb vele dingen gedaan die ik niet had moeten doen, maar ik ben God dankbaar deze morgen dat hij mijn zonde heeft vergeven. En nu, ik wil lezen uit het boek uit 1 Kronieken 17 en even een minuut of vijf spreken over de opdrachtdienst. Daarna zullen we bidden om daarna over te gaan tot de boodschap. Nu, in 1 Kronieken 17. Eén tot en met negen. Nadat David in zijn plaats was gaan wonen, zeide hij tot de profeet Nathan: zie, ik woon in een cederen paleis, terwijl de ark van het verbond des Heren onder tentklederen staat. Toen zeide Nathan tot David: doe al wat in uw hart is, want God is met u. Maar in die nacht kwam het woord Gods tot Nathan. Ga, spreek tot mijn knecht David. Spreek tot mijn knecht David, zo zegt de Heere. Niet gij zult mij een huis bouwen om in te wonen, want ik heb in geen huis gewoond van de dag af dat ik Israël hierheen voerde tot nu toe. Maar ik verkeerde steeds in een tent, een tabernakel. Heb ik ooit, terwijl ik door geheel Israël rondtrok, tot een van Israëls richters, die ik geboden had mijn volk te wijden, het woord gesproken: waarom bouwt gij mij niet een huis van cederhout? Nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David. Zo zegt de Heer der Heerscharen: Ikzelf heb u gehaald uit de weide van achter de schapen, om vorst te zijn over mijn volk Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt, en al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid. Ook zal ik u een naam maken gelijk die van de grote der aarde. Ik zou hier willen zeggen, op deze plaats, dat David hetzelfde zag als wat wij zagen. David zei: het is niet goed dat u, volk, mij een huis van cederhout hebt gebouwd, terwijl de ark van het verbond van mijn God nog steeds onder die tentkleden staat. Het was tentdoek. Het tentdoek was gemaakt uit bijeengenaaide huiden van schapen en andere dieren. Het is niet recht dat ik een mooi huis heb, terwijl de ark des verbonds van mijn God in een tent staat. Dus legde God het op zijn hart om een tabernakel te gaan bouwen. Maar, hoewel David een man was, met liefde en toewijding tot God, had hij toch te veel bloed gestort. Dus zei hij: David, spreek dit uit als hij in de tegenwoordigheid is van de profeet van dat tijdperk, dat was Nathan. En Nathan, wetende dat God David lief had, hij zei: David, doe al wat in uw hart is, want God is met u. Wat een uitspraak! Doe al wat in uw hart is, want God is met u. En in diezelfde nacht, wat laat zien welk een toewijding David had en welk een liefde tot God, want diezelfde nacht, wetende dat hij fout was, omdat hem niet kon worden toegestaan om het te doen, was God zo vol genade om neer te dalen en tot Nathan te spreken. En ik houd toch altijd zo van deze woorden. Spreek tot mijn knecht David. Ik zelf heb u gehaald uit de weide, van achter de schapen. Van zichzelf was hij niets. Ik zou dat graag even op nu toepassen. Ik nam u uit niets. En ik zal u een naam maken. U hebt een naam gelijk die van de grote der aarde. En ik zou u daarin vertrouwen, in vertrouwen iets bij willen zeggen, maar toch op een wijze dat het iets duidelijk maakt. Ik dacht er namelijk aan, hoe ik hier een paar jaar geleden in de stad stond. En niemand bekommerde zich om mij. Niemand had mij lief. En ik hield van de mensen, maar niemand hield van mij vanwege mijn achtergrond, het gezin waar ik uitkwam. Niet dat ik mijn dierbare moeder en vader daarmee minder acht. Wat zou ik graag hebben gehad dat mama was blijven leven en in dit heiligdom deze morgen had kunnen lopen. Misschien zal God velen die vroeger hun geld eraan besteden om hier dit te helpen bouwen, toestaan om vanmorgen even hier beneden te kijken. Maar de familie Branham had geen erg goede naam hier vanwege de alcohol. Niemand wilde iets met mij te maken hebben. Ik herinner me dat ik mijn vrouw pas nog vertelde dat ik niemand vond die eens tegen mij wilde praten. Niemand bekommerde zich om mij. Maar nu moet ik mij verbergen om een beetje rust te krijgen. En nu, de Heer heeft ons deze geweldige plaats gegeven en heeft deze geweldige dingen gedaan. En Hij gaf mij, behalve een slechte naam, en gaf mij ook een naam. Zoals een van die grote mannen. En Hij heeft ook mijn vijanden afgesneden waar ik ook heen ging. En er is nooit iets dat er tegenstand gehouden heeft, waarheen het ook ging. Maar, en wat ben ik daar dankbaar voor. Hoe zou ik deze dingen ooit hebben kunnen beseffen? Toen ik als een klein haveloos jongetje hier twee of drie blokken vandaan op de Ingramville school zat. En ik was een voorwerp van bespotting voor de kinderen van school, omdat ik er zo haveloos bij liep. Als ik op die oude vijver schaatste, hoe kon ik ooit weten dat diep onder in die vijver een zaad lag van een lelie die kon bloeien zoals nu gebeurt? En hoe zou ik ooit hebben kunnen weten dat, terwijl niemand tegen mij sprak, Hij me toch een naam zou geven die geëerd zou worden onder zijn volk? Nu, het werd David niet toegestaan om de tempel te bouwen. Hij kon hem niet bouwen. Maar hij zei, ik zal uw zaad na u doen optreden en hij zal de tempel bouwen. En die tempel zal een eeuwige tempel zijn. En op uw zoon, de zoon van David, zal heersen over een eeuwig koninkrijk. Salomo, Davids zoon in het natuurlijke, van zijn natuurlijke kracht, bouwde een huis voor de Heere, een tempel. Maar toen het werkelijke zaad van David kwam, de zonen Davids, vertelde hij hem dat er een tijd zou komen dat er van deze tempel geen steen op de andere zou worden gelaten. Maar hij probeerde hen namelijk op een andere tempel te wijzen. Johannes de Openbaarder schrijft in het boek Openbaring, hij zag deze tabernakel, hoofdstuk 21, hij zag de nieuwe tempel komen, afdalend van de hemel, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En een stem uit de tempel zei, zie, de tent, de tabernakel van God is bij de mensen. En God zal bij hen wonen. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen honger meer zijn, geen rouw, nog pijn of dood. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dan zal de ware zoon van David, zoals wij zullen zien in de lessen die nog komen deze week, dan zal tot zijn tempel komen. De tempel Gods, de werkelijke tabernakel, waarvoor hij nu is heen gegaan om hem te bouwen. Want hij zei in Johannes 14, vers 2, in het huis mijns vaders zijn vele woningen en ik zal gaan. Wat bedoelde hij daarmee? Dat het reeds is voorbestemd. Want ik ga heen om u plaats te bereiden. En ik kom weder en zal u tot mij nemen. En natuurlijk weten we dat dat gebeuren zal in die geweldige tijd die komt. En als het ware zaad van David de troon zal innemen, Jezus Christus, en dan zal hij tot in alle eeuwigheden regeren over de gemeente als zijn bruid, die met hem in het huis verkeert, en over de 12 stammen Israëls. In deze kleine plaatsen, David kon de ware tabernakel van God niet bouwen, omdat hij daarvoor niet was toebereid. Er was niets wat hij kon doen. Hij was een sterveling en had bloed vergoten. En zo is het vandaag met ons ook. Wij zijn niet toebereid om de ware tabernakel Gods te bouwen. Er is slechts één die dat kan doen en er wordt nu aan gebouwd. Maar deze kleine tabernakel is evenals de tempel die Salomo hem bouwde en evenals vele anderen is slechts een tijdelijke plaats van aanbidding totdat de tijd komt dat de werkelijke tabernakel zal nederdalen op de aarde en er overal onder de hemel gerechtigheid zal heersen. En er zal geen zorg meer zijn, er zullen geen begrafenisdiensten in die tabernakel worden gehouden. Ook huwelijken zullen er niet meer worden gesloten, want het zal één groot huwelijk zijn voor eeuwig. Wat een tijd zal dat zijn. Maar laten we ons vandaag in ons hart voornemen dat terwijl we denken aan de tabernakel die zal komen en er wachtend naar uitzien om zo gekenmerkt te willen zijn door zijn Heilige Geest, dat wij op deze plaats zullen aanbidden alsof wij reeds in die andere plaats waren, wachtend totdat die plaats komt. Nu laten we opstaan. Het is Openbaring 21, vers 1 tot en met 3. Als ik u voorlees uit de Heilige Schrift. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de Heilige Stad en Nieuw Jeruzalem. Nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. Laten we onze hoofden buigen nu. Onze hemelse Vader, wij staan hier in vreze. Wij staan in respect, eerbiedig en in heilig ontzag. En wij vragen u, Heere, om onze gaven te aanvaarden, omdat u ons genade hebt gegeven en geld om u een plaats van aanbidding te bereiden. Er is niets, nee, geen enkel gebouw op de aarde dat wij zouden kunnen toebereiden om waardig genoeg te zijn als woonsteden van de Geest van God. Maar wij bieden u dit aan als een teken van onze liefde en genegenheid jegens u, Heere. En wij danken u voor al de dingen die u voor ons hebt gedaan. En nu, het gebouw en de grond zijn reeds lang geleden toegewijd aan de dienst. En wij danken u voor de herinneringen van wat er is gebeurd. En nu, Heere God, het is zoals het visioen dat jaren geleden kwam en dat dit al toonde. Toen ik de oude gebouwen zag waar de mensen vroeger bijeenkwamen en dat die werden hersteld en vernieuwd. en terwijl ik werd teruggezonden over de rivier. Nu, Heere God, schepper des hemels en der aarde, wij staan hier als de mensen, de schapen van uw kudde, wij staan als de mensen van uw koninkrijk. En samen, ikzelf en de herder en de mensen van de gemeente, dragen wij dit gebouw op aan de dienst van de Almachtige God. In de naam van Jezus Christus, zijn Zoon. Voor de dienst van God en eerbied en ontzag voor God. En mogen het evangelie zo van deze plaats uitgaan dat mensen uit heel de wereld komen van de vier hoeken der aarde om de heerlijkheid van God te zien die van hier uitgaat. Zoals gij in het verleden hebt gedaan, mogen dat in de toekomst nog vele keren groter zijn. Vader, wij dragen onszelf nu met al wat in ons is op aan de dienst, aan het woord. Heren, de hele gemeente en de mensen wijdt zich toe deze morgen aan het horen van het woord. En wij als predikers wijden onszelf toe aan de prediking van het woord, om aan te houden, gelegen of ongelegen, terechtwijzend of berispend, met alle geduld, zoals het geschreven staat daar in de hoeksteen die 30 jaar geleden werd gelegd. U zei dat de tijd zou komen dat de mensen niet langer de gezonde leer zouden verdragen, maar zichzelf leraars zouden bijeenhalen, omdat hun gehoor verwend is, hebben ze zich afgekeerd van de waarheid tot verdichtselen. Heren, omdat wij hebben geprobeerd de mensen het woord voor te houden, mogen wij dan geïnspireerd worden en bekrachtigd met een dubbele ijver, heren, en mogen een dubbel deel van de geest op deze plaats vallen. Mogen het zijn op dezelfde wijze als het was op de dag van de inwijding van de tempel, toen Salomo bad en de Heilige Geest in de vorm van de vuurkolom en de wolkolom neerdaalde en de poort van de voorzijde binnenkwam en ging tot de cherubs in het Heilige der Heiligen en daar zijn rustplaats vond. O God, Salomo zei, als uw volk ergens in moeilijkheden mocht zijn en tot u zou bidden in de richting van dit huis, hoor dan van de hemel. Heren, mogen de Heilige Geest deze morgen in elk hart komen, in elke toegewijde ziel die hier is. En de Bijbel zegt dat de heerlijkheid des Heren zo groot was dat de predikers zelfs niet konden prediken vanwege de heerlijkheid Gods. O Heere God, laat dit opnieuw gebeuren. Als wij onszelf samen met de gemeente aan u toewijden om te dienen, staat geschreven, bid en gij zult ontvangen. En zo dragen wij onszelf deze morgen samen met deze kerk aan u op, om u te dienen, opdat wij met het licht van de avondtijd voor deze laatste dag troost en geloof zouden mogen brengen aan hen die wachten op het komen van de bruidegom, zodat ze zich als een bruid kleden in het evangelie van Christus om de Heer Jezus te kunnen ontvangen. En zo wijden wij ons toe, ikzelf, broeder Neville en de hele gemeente, aan de dienst van God in de naam van Jezus Christus. Amen. U kunt gaan zitten. David zei, ik was verheugd toen men mij zeide, laten we naar het huis des Heren gaan. Amen. En mogen het te alle tijden ook met ons zo zijn, dat wij, wanneer dit gezegd wordt, verheugd zullen zijn om samen te komen in het huis van de Heere. Amen. Nu, na deze kleine inwijdingsdienst heb ik nog een uur. Maar nu, onthoud nu, maar blijf in gedachten houden waartoe wij werden opgedragen, tot eerbied, heiligheid, tot een stilzijn en tot aanbidding van de Heer. Wees zo eerbiedig als u kunt in het huis des Heren. En nu, wanneer deze dienst geëindigd is, direct na de dienst ontbonden is, verlaat dan het gebouw. Dan heeft de deurwachter tijd om binnen te komen, om schoon te maken en het klaar te maken voor de volgende keer. En dan is er geen verwarring in het huis van de Heer. Ik vind dat de zaal verlaten zou moeten zijn ongeveer 15 minuten nadat de dienst is afgelopen. Wees er zeker van vriendelijk te zijn, geef iedereen een hand en nodig ieder uit om terug te komen. En we verwachten dat we deze komende week een van de plechtigste diensten zullen hebben die ooit in de tabernakel gehouden zijn. We zien er naar uit. Nu, er is iets wat nooit goed tot mij is doorgedrongen, maar heel laat gisteravond in de kleine uren toen ik in gebed was, begon ik iets te zien. En dus daarom vertrouw ik dat dit een grootste tijd zal zijn. Ik geloof, zo de Heer ons zal helpen, dat het dat wordt. Nu, toen ik zei grootste tijd, duidde dat al op iets waarover ik zal gaan spreken deze morgen. U weet, wat mensen groots noemen, soms, dat helemaal niet groots is. Maar wat God groots noemt, noemen de mensen dwaas. En wat God dwaas noemt, noemen de mensen groots. Dus laat ons dat in gedachten houden en elk woord wegen. Nu, de diensten zijn lang, ze zullen lang gaan duren, want het zijn zware diensten, met veel onderwijzing, het vereist veel toewijding. En net in het huis waar ik verblijf, willen de mensen me op een of andere manier gewoon allerlei voedsel geven. Maar ze zeiden, wel, u heeft zoveel gewicht verloren, broeder Branham, en dat soort dingen. Maar ik ben ook voortdurend in dienst geweest. Ik moet aanstaande zondagavond alweer meteen naar een andere samenkomst in Mexico. Dus is het gewoon moeilijk. En ik probeer juist te vermijden om zoveel te eten en mezelf voor te bereiden. En ik ben verheugd deze morgen ook broeder Junior Jackson te zien en broeder Ruddle en verscheidene andere voorgangers en andere bezoekers. God zegen u allen. Nu, ik wil tot u spreken deze morgen over een onderwerp waarover ik hier enkele aantekeningen heb opgeschreven. En ik wil eerst lezen uit het boek Jesaja, het 53ste hoofdstuk. Terwijl u dat opslaat, zou ik graag enige mededelingen doen. Dat vanavond zal ik spreken over dit boek. Om een overbrugging te maken tussen het laatste gemeentetijdperk en de opening van de zegels. Daartussen bevindt zich namelijk een grote kloof. Al eerder, toen ik klaar was met de prediking over de gemeentetijdperken, sprak ik over de 70 weken van Daniël. Direct daarop gevolgend, omdat er nauw op aansloot, toen zei ik al, als ik ooit de 7 zegels neem, zal ik klaar moeten zijn met deze 70 weken van Daniël, ten einde de zegels erbij aan te laten sluiten, waarbij ik dan nog één ding openlaat, en dat was het 5e hoofdstuk van het 7-maal verzegelde boek, wat we dan vanavond zullen nemen. We willen proberen vroeg te beginnen vanavond, wat mij betreft. U hebt het al genoemd, nietwaar, om vroeg te beginnen? Kan iedereen hier omstreeks 7 uur zijn? Goed. Laten we de gewone dienst om 6:30 beginnen, de zangdienst, dan zal ik hier zijn tegen 7:00. En dan de hele week door zullen we vroeg beginnen. En nu, er is niemand die zoveel van zingen houdt als een christen. We houden van zingen, we houden van die dingen, maar we zijn hier nu toe tot iets anders gekomen. We zijn in het woord, ziet u. Laten we daar dus goed bij blijven. Nu, we zijn met onderwijzing bezig en u kunt zich voorstellen wat een grote inspanning dit voor mij betekent, want als ik iets verkeerds leer, zal ik er verantwoording voor af moeten leggen, zie. Ik moet dus niet nemen wat wie dan ook zegt, het moet geïnspireerd zijn. En ik geloof dat de 7 engelen die deze 7 donderslagen hebben, ze het zullen toestaan. Nu, en nu, in Jesaja 53, de eerste twee versen. Ik zou u deze vraag willen stellen. Nu, dit behoort helemaal niet tot de zeven zegels. Dit is gewoon een boodschap. Want ik wist dat ik een inwijdingsdienst moet houden en dan kon ik daar niet op ingaan omdat ik er geen tijd voor zou hebben. Ik dacht, als we een kleine inwijdingsdienst houden, dan zal er geen tijd zijn om in te gaan op wat ik wil zeggen voor de opening van dit boek. Dus zal ik dat vanavond doen. Dus dit is gewoon een kleine dienst die er precies in zal passen. Luister dus naar ieder woord, vat het. En als u het op de geluidsbanden opneemt, of wat ook, blijft u dan gewoon regelrecht bij deze bandenonderwijzing. Zeg niets dan wat er op de band wordt gezegd, zeg gewoon precies wat de band zegt. Want enkele van deze dingen, we zullen hier nu heel wat van gaan begrijpen waarom het misverstaan wordt, zie. En wees u er zeker van dat u zegt wat er op de band staat. Zeg niets anders, want ik zeg dat niet van mijzelf. Hij is het die het zegt, zie. En zo vaak komt er verwarring, omdat er mensen zullen opstaan die zeggen wel, die en die zei dit, dat het dat en dat betekende. Laat het gewoon zoals het is. Dat is de wijze waarop wij de Bijbel ook willen. Gewoon wat op de wijze waarop de Bijbel het zegt, zo willen wij het ook. Precies zo, voeg er niet uw eigen uitleg aan toe. Het is reeds uitgelegd, zie. Wie gelooft wat wij gehoord hebben en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Laat ik het nog eens nauwkeurig lezen. Wie heeft onze prediking geloofd? Dat is een vraag. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Met andere woorden, indien u onze prediking had geloofd, dan was de arm des Heren aan u geopenbaard. Zie? Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Nu, ik wil ook nog lezen uit het boek van het Evangelie van Matteüs, het 11e hoofdstuk. Matteüs, en nu brengt u uw papieren zo mee, omdat we steeds, als u geen recorder hebt, u brengt dan papier mee, zodat u het kunt vastleggen. Matteüs, het 11e hoofdstuk, het 25e en 26e vers, 11, 26 en 27. Goed. Jezus spreekt in gebed. Ik wil iets daarvoor beginnen. Laten we vers 25 en 26 nemen, wat ik geloof ik ook aankondigde. Want ik had het hier in mijn Bijbel aangegeven. Te dien tijde hief Jezus aan en zeide, ik dank u, o Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. U moet deze twee schriftgedeelten vatten. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Daarna dankte Jezus God dat hij de geheimenissen voor de wijze en verstandige verborgen had. En ze zou openbaren aan de kinderkens, degene die zouden willen leren. Want God achtte het goed om dat te doen. Nu, vanuit deze tekst, vanuit deze schriftlezing, wil ik de volgende tekst nemen. God, die zichzelf verbergt in eenvoud en zich dan in hetzelfde openbaart. Nu, voor de banden blijf ik het herhalen. Voor de banden, ziet u, omdat ze het opnemen. Zie? God, die zich verbergt in eenvoud en zich daarin vervolgens openbaart. Het is vreemd te bedenken hoe God zoiets kan doen. Hoe God zichzelf zal verbergen in zoiets eenvoudigs, dat het zal veroorzaken dat de wijzen er een miljoen mijlen naast zullen zitten, en hoe hij tegelijkertijd omdraait en zich van daaruit, vanuit het een of ander eenvoudig iets, in de eenvoud van zijn manier van handelen, weer rechtstreeks openbaart. Ik dacht dat dat wel een tekst is die we zouden kunnen bestuderen voordat we ons begeven in de grote onderwijzing over de zeven zegels. Velen gaan aan hem voorbij door de manier waarop hij zich openbaart. Nu, de mensen hebben hun eigen ideeën over wat God behoorde te zijn en wat God zal gaan doen. En zoals ik al vaak gezegd heb, dat een mens altijd mens blijft. De mens prijst God altijd voor wat hij deed en kijkt altijd vooruit naar wat hij gaat doen, maar gaat voorbij aan wat hij nu doet. Ziet u? Dat is de manier waarop ze het missen. Ze kijken terug en zien welke grote dingen hij deed, maar ze falen om te zien wat een eenvoudig werktuig hij gebruikte om het te doen. En dan kijken ze ook vooruit en ze zien iets groots wat nog moet komen, en het zal gebeuren, terwijl het in 9 van de 10 keren al aan het gebeuren is om hen heen, maar het is zo simpel dat ze het niet herkennen. Op een dag was er een man hier in Utica. En als hier sommige van zijn mensen zijn, ik zeg dit niet om hem op de een of andere radicale manier tentoon te stellen of zoiets, die man. Hij was een veteraan uit de burgeroorlog. En ik geloof dat, ik weet niet aan welke zijde hij volgt, ik dacht dat hij bij de opstandelingen was. Maar hij was een ongelovige. En hij beweerde dat er niet zoiets als God bestond. Hij woonde in Utica, Jim Dorsey heette hij. En velen van u hier zouden hem gekend kunnen hebben. Hij heeft me menige watermeloen gegeven toen ik een kleine jongen was. Hij kweekte vroeger watermeloenen daar bij de rivier. Hij was nogal bevriend met mijn vader. Hij zei dat er op een dag een van de grootste en buitengewoonste dingen tegen hem werd gezegd die hij ooit had gehoord. In tegenspraak, ik was nog maar een kleine jongen in die dagen, maar al was het in tegenspraak met zijn geloof, maar dat had veroorzaakt dat hij wegliep, zijn hoofd boog en begon te huilen. En ik heb begrepen dat door dit voorval deze man glorierijk bekeerd werd tot Christus. Op de leeftijd van ongeveer 85 jaar. En hij vroeg namelijk op een dag aan een klein meisje dat van de zondagschool kwam, waarom ze toch haar tijd verspilde met zoiets te doen. Ze zei omdat ze geloofde dat er een God was. En meneer Dorsey zei, hij zei, kind, je hebt zo'n ongelijk om daarin te geloven. Hij zei dat het kleine meisje zich toen bukte en een kleine bloem plukte van de grond. Ze trok de bloemblaadjes eraf. En ze zei, meneer Dorsey, kunt u mij zeggen hoe dit leeft? Daar was het. Als hij was begonnen om een uitweg te zoeken, had hij tegen het kind hebben kunnen zeggen, wel, ze groeit in de aarde. En dan had ze de wedervraag hebben kunnen stellen, waar kwam de aarde dan vandaan? Hoe kwam dat zaad hier? Hoe gebeurde dat? En zo steeds maar verder teruggaand, totdat hij het zag. Zie, het zijn niet die grote betoverende dingen waar wij aan denken, maar het zijn de eenvoudige dingen waarin God zo werkelijk is. In de eenvoud. Zo, het behaagde God om zichzelf daarin te openbaren en zich er dan in te verbergen, maar ook om zich te verbergen en daarna te openbaren in eenvoudige kleine dingen. Het gaat boven dat menselijke verstand uit dat zou vragen, hoe zou een rechtvaardig God dat kunnen doen? Het is omdat de mens in den beginne zo werd gemaakt dat hij zichzelf niet hoefde te proberen zich te redden. De mens werd gemaakt om volkomen te vertrouwen op God. Dat is ook de reden waarom wij worden vergeleken met lammeren of schapen. Een schaap kan zichzelf niet leiden. Hij moet een leider hebben. En de Heilige Geest wordt verondersteld ons te leiden. Dus op die wijze is de mens dus gemaakt. En daarom maakt hij al zijn werken zo eenvoudig dat de eenvoudigen het konden begrijpen. En God maakt zichzelf eenvoudig met de eenvoudigen, ten einde begrepen te worden door de eenvoudigen. Met andere woorden, hij zei in Jesaja 35, geloof ik, zelfs een dwaas zal daarin niet dwalen. Het is zo eenvoudig. En wij weten dat God zo groot is. En wij verwachten van hem dat hij iets heel groots is. En dan gaan wij aan de eenvoudige dingen voorbij. Wij struikelen over eenvoud. Dat is hoe wij aan God voorbij gaan, door te struikelen over de eenvoud. God is zo eenvoudig dat de geleerden van deze dagen, en altijd al, er een miljoen mijlen naast zitten. Omdat in hun intellect weten ze dat er niet zo groot is als hij, maar in zijn openbaring maakt hij het zo eenvoudig dat ze er volkomen overheen zien en het missen. Nu, bestudeer dat. Bestudeer het allemaal. En u mensen die hier op bezoek bent, wanneer u teruggaat naar uw motelkamer, neem deze dingen en overpeins ze. We hebben niet de tijd er zo lang bij stil te staan als zou moeten, maar ik wil dat u het doet als u naar uw hotel of motel bent gegaan, waar u ook verblijft of misschien thuis. Haal het nog eens bij elkaar en bestudeer het. Ze missen hem door de wijze waarop hij zich openbaart, want hij is zo groot, maar toch verbergt hij zich in eenvoud om zichzelf bekend te maken aan de minste. Zie, probeer niet het grote te nemen, omdat hij daar bovenuit gaat. Maar luister naar de eenvoud van God en dan vindt u God op die simpele wijze. Hoogbeschaafde wereldlijke wijsheid, opvoeding met al haar ontwikkeling, ziet hem altijd over het hoofd. Nu ik weet dat hier onderwijzers zitten, 2 of 3 zitten hier die ik nu ken, en ik ben hier niet om tegen scholing en ontwikkeling in te gaan, of om analfabetisme aan te moedigen, daarvoor ben ik hier niet. Maar wat het is, de mensen hebben daar zoveel plaats voor ingeruimd, dat ze zelfs in seminaries en dergelijke juist dat over het hoofd zien wat God hun voorhoudt. Dat is de reden waarom ik niet tegen de broeders in de denominaties ben, maar ik ben tegen het denominatiesysteem, omdat het probeert zichzelf te verheerlijken. En het probeert predikers te onderrichten via deze of gene opleiding, zodat ze, als ze niet de gepaste scholing en ontwikkeling hebben, aan de kant gezet worden. Ze moeten een psychiatrische test ondergaan enzovoort. Ik geloof nooit dat het Gods wil was om een prediker te testen door middel van psychiatrie, maar hij zou door Gods woord moeten worden beproefd. Zie? Ja, dat zou Gods manier zijn om de man te testen die hij zou uitzenden, om het woord te prediken. Te hebben. Nu, vandaag prediken we filosofie, we prediken geloofsbelijdenissen en denominationalisme en zoveel andere dingen en verlaten het woord omdat ze zeggen dat het toch niet begrepen kan worden. Het kan wel begrepen worden, hij beloofde het. Nu, wij vragen hem nu om het te doen. Nu, we zullen enige ogenblikken nemen om een paar karakters door te nemen. Laten we eens letten op de dagen van Noach. In Noach's dag zag God dat wereldse wijsheid zo benadrukt werd en gerespecteerd. Hij zei dat hij een eenvoudige boodschap zond door een eenvoudig persoon om hen zijn grootheid te laten zien. Nu, wij weten dat in de dagen van Noach, dat men beweert dat de beschaving zo hoog en ontwikkeld was dat wij met onze moderne beschaving dat punt nog nooit bereikt hebben. Toch geloof ik dat het uiteindelijk bereikt zal worden, omdat onze Heer zei, gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. En hij gaf daar enkele illustraties bij. In Egypte bouwden ze de piramide en de Sphinx, reusachtig bouwsels. We hebben vandaag niet het vermogen om zoiets te bouwen. Zij hadden een balseming waarmee ze een lichaam konden balsemen, zo natuurlijk en zo goed, dat het vandaag nog intact is. Wij kunnen vandaag geen mummie maken, wij hebben er de stoffen niet voor om het te doen. Zij hadden de kleuren, die zo goed blijven, 4 of 5.000 jaar geleden, dat het nog steeds dezelfde kleur blijft die het was. Zie? Wij hebben vandaag zoiets dergelijks niet. En vele grote uitingen van die beschaving spreken van haar superioriteit over onze moderne beschaving. Zo kunt u zich voorstellen als ontwikkeling en wetenschap zulke grote tekenen hebben nagelaten dat het zo'n grote beschaving moet zijn geweest, wat gezien deze gedenktekens, dat wetenschap en moderne beschaving en ontwikkeling een noodzaak voor de mensen moeten zijn geweest. Dat moet wel. Het moest zo zijn. Er was, lijkt mij, nauwelijks enig analfabetisme onder hen. En dus doorzocht God dat grote stelsel van die dag en kon misschien in hun systeem nergens de juiste soort man vinden, totdat hij een misschien ongeletterde boer vond. Noach genaamd, een schaapherder. En hem gaf hij zijn boodschap om aan de mensen te prediken, een boodschap die zo eenvoudig was, dat de hooggeleerden van die dag struikelden over de eenvoud ervan. Van die boodschap. En toch was die boodschap in de ogen van de wetenschap radicaal. Hoe kon er regen in de lucht zijn als daarboven geen regen was? Zie? En dan de simpele boodschap om een ark te bouwen. Om iets te bouwen om in te gaan, terwijl er geen water was waarop ze kon drijven, wel, hij werd een fanatiekeling. En hij werd wat we tegenwoordig zouden noemen, als u mij voor die uitdrukking van uit onze tijd wilt verontschuldigen, een oddball, een vreemde snuiter. Maar bijna al Gods mensen zijn vreemde snuiters. Dat zijn ze. Ik ben blij een van hen te zijn. Weet u? Ze verschillen van de moderne gang van beschaving. Daarom lijken ze raar en vreemd. Hij zei zelf dat zijn volk merkwaardige mensen waren. Raar en vreemd. Maar wel een geestelijk priesterschap. Een koninklijke natie. Die geestelijke offers aan God brengt. De vrucht van hun lippen die zijn naam prijzen. Wat een volk. Hij heeft ze. En denk er eens over na wat dat wel geweest moet zijn in die tijd. Dat de een of andere fanatiekeling in de kerk verschijnt. Een fanatiekeling. En een evangelie predikt. Dat schijnbaar helemaal buiten de lijn van hun manier van geloven was. En de geleerden. Wel, het was gewoon gek. Ze konden gewoon wetenschappelijk bewijzen dat daar geen regen was. Wel, het was gewoon. Maar die eenvoudige herder geloofde dat als God zei dat het zou regenen, dat het ook zou regenen. Dus laten we dat eens vergelijken met vandaag. Als iemand genezen wordt, zeggen ze, wel, het is gewoon emotie. Of ik kan u wetenschappelijk bewijzen dat het kankergezwel of die woekering of zoiets er nog steeds is. Maar voor de eenvoudige gelovigen is het verdwenen. Zie? Want hij ziet niet op het waarneembare, maar hij ziet op de belofte. Zo, precies zoals Noach deed. Ziet u het nu niet, gelijk het geschiedde in de dagen van Noach? Zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Wetenschappelijk. De dokter zou kunnen zeggen, kijk eens, die knobbel zit daar nog steeds. Uw kanker blijft. Uw arm is even mismaakt als hij ooit was. U bent gek. Maar bedenk, dat is dezelfde geest als in de dagen van Noach die zei, er is daarboven geen regen. We kunnen tot op de maan onze instrumenten afschieten, maar er is daar geen regen. Maar als God zei dat er daar regen zou zijn, dan vindt geloof zijn uiteindelijke rustplaats in het woord van God. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want geloof vindt zijn rustplaats in het woord van God. Daar vindt het zijn rustplaats, begrijpt u? Zijn rustplaats is in het woord van God. Dat is waar Noach het op liet rusten. God zei het. En daarmee was het afgedaan. Nu hebt opgemerkt dat Noach, door zoiets te geloven, een fanatiekeling was geworden. En de mensen van vandaag, die geloven in de doop van de Heilige Geest. Nu, daarvan zegt de kerk, deze mensen zijn fanatiekelingen. Het is gewoon een stelletje opgeschroefde, emotionele, door paniek bevangen mensen. Maar hoe weinig weten zij ervan dat het woord van God dat leert dat het een belofte is. En voor Noach, Ongeacht wat ze allemaal zeiden, die oude man is niet goed bij zijn verstand. En dat hij wetenschappelijk fout was. En dat hij geestelijk niet in orde was. Maar voor Noach was het het woord van de Heer. En Noach bleef erbij. En de wijze en verstandige struikelden over de eenvoud ervan en verloren hun leven. Wat een berisping. Nu, dat geschiedde in die generatie. Veel mensen zeggen, als ik toen geleefd had, nee, dan zou u dezelfde houding aangenomen hebben. Omdat zich vandaag hetzelfde voordoet, al is het dan in een andere vorm. En ze struikelen er vandaag evenzeer over als dat ze toen deden. Ongetwijfeld hadden ze in die dagen genoeg predikers. Maar Noach was geïnspireerd door God. En Noach kon uitkijken en zien wat er stond te gebeuren. En weten dat God zo'n overspelige en verdorven generatie niet zou laten voortbestaan. Dus wat kunnen wij vandaag doen dan hetzelfde te zien? Het is een modern Sodom en Gomorra. Zie? Verdorven, overspelig mensen. Die zo beschaafd zijn in hun geleerdheid, dat zij struikelen over de eenvoud van Gods manifestatie van zijn wezen en zijn woord. Waardoor hij zijn woord toont. Niemand ter wereld kan zeggen Rosella, dat wij niet onder ons het woord van God zelf gemanifesteerd zien worden. De werkelijke belofte van de laatste dagen. Het ware avondlicht dat zou gaan schijnen. Er zijn bevoorrechte mensen om dat te zien. En voor de hoogbeschaafde wereld is het verborgen. Jezus sprak tot God, de Vader. Hij zei, het behaagde u om het voor hen te verbergen. Gij hebt het verborgen. U ziet, het was wijsheid wat de bal aan het rollen bracht in die poel van zonde in den beginnen. Want Eva zocht wijsheid. Toen ze Satan ontmoette en Satan gaf het haar, zie, en wijsheid is in tegenspraak met het woord. Er wordt ons niet gevraagd wijsheid te hebben, ons wordt gevraagd geloof te hebben in wat reeds gesproken is, zie. Maar vandaag schaven de geleerden het bij op hun manier, ze zetten het om en stoppen er net als altijd hun eigen uitleg in. Ze doen vandaag hetzelfde. Het ligt op één lijn. Nu, de mensen liepen het toen mis. Zoals ze het ook vandaag mislopen, het is hetzelfde, ze doen nu hetzelfde. Want de reden dat ze het misten, was dat zij te knap waren om het te geloven. Zie? Nu, de boodschap was zo eenvoudig, dat de intelligenten te intelligent waren om de eenvoud van de boodschap te geloven. Oh my. God maakte het zo eenvoudig en waar dat de intelligente en intellectuelen het misten om het te zien. Omdat het zo eenvoudig was. Wel, dat is wat de grootheid van God zo groots maakt. Omdat hij, hoewel hij de grootste is, zich toch zo eenvoudig kan maken. De mensen van tegenwoordig laten duidelijk zien dat ze niet van God zijn. Ze zijn groot en proberen nog groter te worden en zich nog groter voor te doen door zich grote bisschop, dokter, heilige paus en van alles te laten noemen, zichzelf iets makend wat ze in wezen niet zijn. En God, die zo groot is, vernedert zich tot iets eenvoudigs. Eenvoud is grootheid. We kunnen een straalvliegtuig bouwen, we kunnen een raket afvuren, een projectiel in zijn baan brengen en we kunnen al deze dingen doen. Zeker, maar wij kunnen geen grashalmpje bouwen. Amen. Wat zegt u daarvan? Maar in plaats van te proberen daar eens even bij stil te staan en te zien waardoor dat gras is ontstaan en de waarachtige God te aanvaarden die dat gras schiep, proberen we een projectiel te bouwen dat eerder zal aankomen nog voordat iemand anders er een kan bouwen. Zie? We zijn zo intelligent en intellectueel in onze kerken dat wij een gebouw kunnen bouwen van $1 miljoen, of zelfs van $10 miljoen. Maar toch, en we proberen het beter te bouwen dan de Methodisten of de Baptisten bouwen en beter dan de Presbyterianen. En de Pinkstermens zijn in een rattenrace terechtgekomen. Maar de zaak is, wij zijn zo intelligent en zo vastgegroeid in onze gewoonte dat we erin falen om onszelf te vernederen, te beseffen wie de God is die daar in de kleine evangelisatiesamenkomst op de hoek. Dat is juist. Dat wij struikelen in eenvoud. Dat hebben ze altijd gedaan. Nu. Ze waren te knap om zulk een eenvoudige boodschap te geloven. Ze vonden haar niet verfijnd genoeg voor de wetenschappelijke onderzoekprogramma's die ze hadden. De boodschap was niet briljant genoeg voor de studieprogramma's die ze in die dag hadden. Zie? Ze studeerden om te kunnen weten dat er een God was. Ze studeerden om te weten dat hij groot was. En ze probeerden zich bij hem tot iets groots op te bouwen, terwijl de weg omhoog altijd naar beneden voert. Wel, wie weet of de Noordpool het noorden is, of dat de Zuidpool het noorden is. Is de Noordpool het zuiden en de Zuidpool het noorden? Wat is boven en wat is beneden? Wij hangen ergens in de ruimte. Wij zeggen de Noordpool is boven, maar hoe weet u dat? De Zuidpool zou best het noorden kunnen zijn, zie? Zie, wij weten het niet. Laten we onthouden, met deze woorden gezegd, maar kunt u zoiets zeggen, broeder Branham, dat boven wel eens beneden kon zijn? Ik zeg dit op grond van het woord van Jezus Christus. Hij zei, al wie zich zal vernederen, zal verhoogd worden. En al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. Die zal neergehaald worden. Dus dan is in feite boven beneden en beneden is in wezen boven. Zoals een oude heilige in Chicago eens vertelde, dat een zekere prediker, een man van een bepaalde organisatie, eens ergens heen ging, waar enkele Pinkstermensen bijeen waren. Hij had al zijn intellectuele zaken goed op orde. En toen hij er kwam, gebruikte hij woorden waar de Pinkstermensen niets van af wisten. Maar hij zag dat het niet overkwam bij deze Pinkstermensen. En hij ging naar voren met zijn borst vooruit. Hij was de heilige dokter, zus en zo. U kent dat wel, van een bepaalde grote school daar in Chicago. En hij keek om zich heen en die Pinkstermensen keken elkaar eens aan. Ze wisten niet eens waar hij het over had. Zo ontwikkeld, zo schrander en zo briljant was hij. Ze wisten niet. Het was net zoiets als bij een toespraak van een bepaalde senator of een man die onlangs meedeed aan de verkiezingen voor het presidentschap, maar verslagen werd. Tuuk Koets vertelde het mij toen ik prediker op de begrafenis van Mama Ford. En ik vertelde erover de opstanding, de garantie van de opstanding. Want zo zeker als de zon opkomt, zo zeker zal ook ik opstaan. Dat is even zeker als dat ook het gras dat sterft in de herfst en de bladeren die dan van de bomen vallen weer terugkeren wanneer de aarde zich weer hersteld heeft in haar loop. Dan moeten ze weer opstaan. Tuk zei, ik waardeer die boodschap, Billy. Broeder Neville en ik zaten samen met hem in de auto en ik zei, Tuk. Hij zei, ik waardeer uw boodschappen. Ik zei, Tuk, ik heb geen opleiding genoten. Hij zei, dat is nu precies het goede ervan. En hij zei, hij was er gaan kijken. Wel, ik neem aan dat die man, vergeef me, Edley Stevenson, en zei dat hij hem 15 minuten hoorde spreken. Meneer Stevenson is een briljant spreker, dat wordt hij tenminste verondersteld te zijn. Maar Tuk zei, en ik geloof dat hij een HBS-opleiding heeft, dat hij in slaap viel toen hij 15 minuten naar hem had geluisterd. Hij zei, hij viel in slaap. Met heel mijn HBS-opleiding begreep ik nog maar enkele woorden van wat hij zei. Zo hoog verfijnd was het, maar zei hij, u heeft mij nog nooit zien slapen in een van uw diensten. Niet waar, broeder Branham? Kijk, het is de eenvoud ervan. Het is eenvoudig. Dat is het waar God in is. Nu, ze waren in die dagen te schrander om Gods eenvoudige manier te vatten, om de dingen te doen. Gods eenvoudige manier om de dingen te doen, te begrijpen. Het werd niet opgepoetst voor ze. Het moet verfijnd zijn. Het moet hoog verheven, ingekleed zijn. Anders zien ze eroverheen. Maar de grote Jehovah was verborgen in zijn woord. En hij maakte zich bekend aan de mensen die in zijn woord geloofden, door hen te redden en door een eenvoudige boodschap te bevestigen. De eenvoudige boodschap van Noach. God liet het gebeuren. Nu, let op. Nu. Toen gebeurde het opnieuw in Mozes' dagen. Let op. Een andere tijd van verlossing. Toen God op het punt stond iets te doen om zijn volk te bevrijden, dan zendt hij een boodschap aan de mensen. En het is zo eenvoudig, zoals we ook zullen gaan begrijpen bij het breken van deze zegels. Dat is de reden waarom ik dit eerst breng. We zullen ontdekken dat ook het breken van die zegels zo eenvoudig is, dat de schrandere mensen het 1 miljoen mijlen zullen mislopen. Zie? Ik hoop dat God mij ervoor zalft. Zie? Zie, het gaat over hun hoofden heen en dat is de reden waarom ik dacht dat deze boodschap vanochtend geschikt zou zijn om een fundament te leggen over de eenvoud van God. Zie, hoe God zich verbergt in eenvoud. Denkt u eens in dat een mens die atomen kan splitsen en die zoveel andere dingen presteert, als het op leven aankomt, u zelfs niet kan vertellen waar dat vandaan komt. God is verborgen in een eenvoudige grashalm. Ze kunnen een raket naar de maan afvuren en er een radarstation naar afschieten of wat dan ook, maar toch kunnen ze het leven in een grashalm niet verklaren. Dat is waar. Zie, gewoon omdat het niet verklaard kan worden. Het is zo eenvoudig dat ze het over het hoofd zien. Nu, kijk. Mozes, in de dag dat God de kinderen Israël zou gaan bevrijden, overeenkomstig zijn woord, wat deed hij? Hij koos een eenvoudig gezin. We hebben geen geslachtsregister van hem. We weten alleen van hem dat hij zijn vader een zoon van Levi was, evenals die vrouw. En hij was een gewone moddersmeerder, zoals de wereld zou denken, die daar geen stenen maakte voor de vijand. Hij was gewoon zomaar een slaaf in Israël. Maar God koos dat gezin om de bevrijder voor te brengen. Een gewoon Joods gezin. Hij nam nooit iets koninklijks, iets beroemds of de een of andere priester. Hij nam een gewoon eenvoudig gezin. Zie, in eenvoud. Let op wat hij toen deed. Hij liet een kind geboren worden, een eenvoudig menselijk wezen. Hij had er de zon toe kunnen bestemmen als hij dat had gewild. Om hen te bevrijden. Hij kon de winter toe bestemd hebben om hen te bevrijden. Hij kon hebben bepaald dat een engel hen zou bevrijden. Oh, halleluja. God kan doen wat hij wil. Maar wel, hoe weet u dat, broeder Branham? Omdat God zijn programma niet verlaat. Dat is ook de reden dat we weten dat het ook in deze dagen zo eenvoudig moet zijn. Zie? God werkt altijd in eenvoud. God in de beginnen had de zon het evangelie kunnen laten prediken. Hij had het de winden kunnen laten doen. Of een engel het evangelie laten prediken. Maar hij bestemde de mens voor dat doel. En hij verandert het nooit. Hij bestemde nooit denominaties voor dat doel. Hij bestemde daar nooit groepen mensen voor. Hij bestemde de mens om het evangelie te prediken. Geen machinerie, geen mechanische toestellen of een of ander engelachtig wezen. Nee, het was de mens. En toen hij in die tijd bevrijding aan de mensen bracht, zond hij een eenvoudig menselijk wezen. Geboren uit een eenvoudig gezin van onder een stel slaven. Oh my, wat een God is hij. Een God die zichzelf in eenvoud ontvouwt. Nu let op. En hij had hem getraind in wereldlijke wijsheid, zodat hij kon falen. En laten zien dat het geen wijsheid is waardoor wij ooit zullen worden bevrijd, maar dat het door geloof is dat we zijn bevrijd. Hij liet hem daarin terechtkomen en zo'n kennis vergaren dat hij de Egyptenaren wijsheid kon leren. Zo schrander was hij. God was met dat eenvoudige gezin waar ze misschien niet eens hun naam konden schrijven. En Mozes kreeg daar de hoogste scholing die er was, zo'n opleiding, dat hij zijn leraars wijsheid kon leren. Hij kon de genieën onderwijzen. En ja, en God liet hem die weg gaan, zodat hij zichzelf in nederigheid kon bekendmaken, om te laten zien dat de wijsheid er niets mee te maken heeft, en Mozes faalde jammerlijk met al zijn genialiteit. En hij liet hem die weg gaan, want hij had er een reden voor, opdat hij zou falen. En hij faalde ook, hij viel. Het was om te tonen dat het niet door kracht, niet door macht, niet door de wijsheid van Egypte, niet door de wijsheid van onze scholen, niet door het gezag van onze seminaries en niet door de aantallen in onze organisaties, niet door het gezag van onze wetenschappelijk onderwijs is, maar door mijn geest, had God gezegd. Zijn wijsheid had afgedaan en was verdwenen toen hij God daar ontmoette in die brandende struik, trok hij zijn schoenen uit en vernederde zichzelf in ootmoed en hij vergat al zijn wijsheid. God, die verlossing brengt, moest hem in wijsheid laten trainen om hem daarna te laten vallen en om aldus te tonen dat je niet op de arm van je eigen verstand of van wiens verstand ook kunt leunen. Hij liet hem vallen om hem zijn hand te tonen. Kunt u het zien? Gods opzet in deze handelwijze was om zichzelf in nederigheid bekend te maken. Hij stond toe dat Mozes tot de hoogste positie opklom. Hij zou de volgende farao worden. Hij was een machtig veldheer. Volgens de geschiedenis veroverde hij, Mozes in eigen persoon, de omliggende landen. Maar toen hij zich op het werk van de Heere richtte met al zijn talenten, liet God hem een geweldige tuimeling maken. Toen kon God hem daarbuiten in de woestijn plaatsen, dat alles uit hem slaan. En daarna had hem aan hem verschijnen in nederigheid en zond hem met een staf in zijn hand heen om het volk te bevrijden. Toen hij het niet kon doen, met een militaire opleiding, door studie, door wetenschappelijk onderwijs en door militaire macht, hij kon het er niet mee doen, gaf God hem een oude kromme stok uit de woestijn en daar deed hij het mee. God in nederigheid, in eenvoud. God was in Mozes en in de staf. En zolang Mozes de staf had, had God hem, omdat God in Mozes was. Zeker. Let op. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Het was door eenvoudig geloof dat Mozes begreep dat hij de bevrijder was uit het onderwijs van zijn moeder. En hij oefende zich om het met militair geweld uit te voeren, maar het faalde, zie. Hij had het verstand, hij had de opleiding, maar dat werkte niet. Dus moest hij alles vergeten en komen tot de eenvoudige stap om God op zijn woord te nemen. En toen bevrijdde hij het volk. Door wat verlost God? Door geloof in zijn woord. Zo is het altijd geweest. En we zouden daar eens nader kunnen bezien. Als we tijd hadden. We hebben nog maar ongeveer 20 minuten. We zouden eens naar Kain en Abel kunnen kijken. Hoe Kain probeerde om God te behagen met een beetje schoonheid. Een andere vorm is dat mensen denken dat grote, goed geklede gemeenten met priesters en voorgangers in lange gewaden, koren in lange gewaden en al dat soort opsmuk, dat dat God behaagt. Kunt u zien waar dat vandaan komt? Kain probeerde hetzelfde toen hij hem een altaar bouwde. Ongetwijfeld maakte hij het mooi en de man was oprecht, hij aanbad. Hij dacht, zolang ik oprecht ben, maakt het niet uit, het maakt wel uit. Want u kunt oprecht verkeerd zijn. Kijk, hij bouwde dit altaar en hij deed nog meer, zoals er bloemen op te schikken, een prachtig fruit. Hij dacht, zeker zal een groot, heilig, rein en prachtig God dat offer aannemen. Maar, kijk, hij deed het met zijn eigen wijsheid. Hij deed het door zijn eigen gedachten. En dat is wat het vandaag is. Ze doen het met hun eigen wijsheid, met hun scholing, door hun ontwikkeling en de zedeleer die ze hebben geleerd. Maar Abel, door openbaring, door geloof, offerde God een uitnemender offer. Er was niets reins aan te zien, menselijk gesproken. Zover. Hij greep het kleine dier bij de nek, wikkelde een wijnrank om hem heen en trok hem mee naar zijn altaar. Er was niets moois aan. Hij legde hem op het altaar en sneed zijn kleine keel door met een scherpe steen, tot het bloed helemaal over hem heen vloeide en het blaatte terwijl het stierf. Het was een vreselijk gezicht om aan te zien. Toch was het eenvoudig. In alle eenvoud wist hij dat hij geboren was uit het bloed van zijn vader en moeder. Hij was geboren in het bloed van zijn moeder, door het bloed van zijn vader, en dat het bloed was wat de val veroorzaakte, dus moest het ook bloed zijn wat het weer zou herstellen. Daarom offerde hij een uitnemender offer, omdat het aan hem werd geopenbaard. Sommige broeders vandaag denken dat ze appels en peren aten. Het meest radicale zag ik onlangs in de krant. Ze zeggen dat ze nu bewezen hebben dat het geen appel was die Eva at. Maar als ik het goed heb, beweren ze dat het een abrikoos is geweest. Ziet u waar die geest vandaan komt? Ook zeiden ze dat Mozes nooit werkelijk de Rode Zee overstak. Maar dat daar wat riet was, een zee van riet, dat hij de kinderen Israëls door deze zee van riet leidde. Daar aan het einde van de zee groeit een grote massa riet en Mozes stak wel de zee over, maar het was dan die zee van riet. Zo gras, zoals biezen en dergelijke, weet u, waar hij doorheen trok. Hoe belachelijk, als de Bijbel zegt dat het wateren werden gespleten en dat God door een sterke oostenwind de zee deed wegvloeien. Zie? Zij willen het op hun eigen manier proberen uit te dokteren. En op deze wijze hebben ze altijd gefaald en ze zullen blijven falen. Weet u, al deze dingen deed Kain. Die precieze type is van de vleeselijk gezinde mens van vandaag, die uiterlijk religieus is. Hij wil iets aan het uiterlijk doen. Hij gaat naar de kerk en hij zal vele dingen voor het gebouw doen. Er is echter maar één waarachtige kerk en daar kunt u niet toe toetreden. Dat zijn loges, de andere huizen. U kunt toetreden tot het Methodistenhuis, het Presbyteriaanse huis, het Baptistenhuis of het Pinksterhuis, maar in de kerk, de gemeente, wordt je geboren. Dat zijn allemaal loges. Het zijn geen kerken, het zijn loges. Er bestaat niet zoiets als de Methodistenkerk of de Pinkstergemeente. Nee, die bestaat niet. Nee, dat is allemaal fout, zie. Zeker, er zijn loges waar de mensen zich bijvoegen, maar in de gemeente van de levende God wordt je geboren. Dat is het mystieke lichaam van Jezus Christus. Dat wordt gevormd. Nu, maar het behaagde God om zijn geheim te openbaren aan Abel door eenvoudig geloof in het gestorte bloed. Oh, ik zou willen dat ik de tijd had om daar een ogenblik bij stil te staan. Zie? Toch was Kain met al zijn wijsheid de meest schrandere. Oh, zegt u nu, broeder Brenham, u probeert van hem een ontwikkeld genie te maken. Dat was hij ook. Hij was ook de schrandere. Ga zijn karakter maar eens na. Kijk eens naar zijn kinderen. Het waren allemaal wetenschapsmensen, dokters en intelligente mensen. Allemaal. Maar als u daarentegen de generatie van Seth volgt, dan ziet u dat dat nederige landlieden, boeren enzovoort waren, tot de vernietiging toe. Maar Kains kinderen vormden de knappe intellectuele groep. Zij konden er zelfs aanspraak op maken dat ze koper konden harden en metalen maken. Het waren bouwers, knappe mannen. Die anderen woonden in tenten, hoeden hun schapen en rusten op de belofte van God. Zie wat het was? Nu volg gewoon ook hun afstammelingen en zie of dat niet waar is. Zij rusten op de belofte van God. Dat is hoe Noach werd uitgekozen van onder dat soort mensen van toen. Op dezelfde wijze werd Paulus genomen uit zijn kudde waarin hij zich bevond. Precies zo gebeurde het met John Wesley, Maarten Luther en vele anderen. Op dezelfde wijze bent u gekomen tot wat u vandaag bent. Door dezelfde manier door u te verontmoedigen tot het geloven van de eenvoudige belofte van God. Nu kijk, het behaagde God om zaken te betuigen. Nu, God zal altijd betuigen of iets al of niet de waarheid is. Nu veel mensen proberen zichzelf ergens een rol toe te delen, terwijl God er een miljoen mijl vandaan blijft. Dat is waar, maar als u God erop terug ziet komen, als hij bekrachtigt en zegt dat het waar is, dan is het waar. Dan is het zeker, dan weet u dat het de waarheid is. Toen de offers op het altaar waren gelegd, weigerde God zijn intellectuele opvatting over hem. Maar toen hij Abel zag, die door eenvoudig geloof geloofde dat het geen appels of vruchten van het veld waren, maar dat het bloed was, door geloof, door een openbaring van God, geloofde hij dat, toen betuigde God Abel door zijn offer aan te nemen. Dat is wat we moeten bedenken als we bidden voor de zieken, of voor wat anders ook. Jezus zei, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij wilt en het zal u geworden. Nu, terwijl we hier nu doorgaan, snel nu, nog met nog ongeveer 20 minuten te gaan, let op. Elia's tijd, God verkoos om zich te verbergen in een eenvoudig iemand. Denk daaraan. God, Gods keuze, bedenk even, herinner u dat ze rabbies hadden, in die tijd priesters en andere grote mannen, zelfs koning Agab zelf was een Jood. Hij had grote mannen in het land in zijn dagen, maar God verborg zich in een eenvoudig iemand, niet een geleerde, nee, geen vermaard man van de wereld, een of andere groot militair genie of zoiets, niet, nee. Niet iemand die geweldige naam had gemaakt. We weten niet eens wie zijn vader en moeder zijn geweest. We weten niets over zijn afstamming. Hij was gewoon een eenvoudige boer ergens vandaan, die opgegroeid was voor het doel om een profeet te zijn. God liet hem helemaal op zichzelf leven in de woestijn. Het enige wat we weten is dat hij, plomp verloren als uit niets, op het toneel verscheen, regelrecht naar binnen stapte en het hele kerkelijke systeem veroordeelde. Mai. En weet je wat ze over hem dachten? Van welke school kwam hij? Bij welke denominatie hoort hij eigenlijk? Hoort hij bij de Farizeeën? Of bij de Sadduceeën? Of welke richtingen ze daar nog meer hadden? Hij behoorde tot geen ervan, maar hij veroordeelde de hele zaak. Zie, zo verkoos God het te doen. Gewoon een eenvoudige man zonder ontwikkeling. We vinden nergens of hij ooit naar school ging. We weten niets over hem. Hij was gewoon een eenvoudige man. Maar God verkoos zich te verbergen in deze eenvoudige persoon. God was met deze eenvoudige man zich verbergend in een menselijk wezen. Kunt u dat vatten? Dat God zich verbergt in een ongeletterde zonderling voor de wereld. Zij beschuldigden hem van alles, zelfs dat hij een tovenaar zou zijn, deze Elia. Alle profeten werden daar trouwens van beschuldigd. Jezus werd er ook van beschuldigd. Ze zeiden dat hij Beelzebul was en dat hij gek was. Ze zeiden, u bent bezeten, we weten dat u een boze geest hebt. U bent niet goed bij uw hoofd, zie. Toen was het dat hij hun vertelde dat dat godslastering zou zijn wanneer het later zou worden gesproken als hetzelfde in de laatste dagen zou komen. Hij vergaf het hun, maar het zou in deze laatste dagen niet vergeven worden. Er moest voor betaald worden met eeuwige afscheiding. Het zou nooit meer vergeven worden, nog in deze wereld, nog in de toekomende wereld. Elia werd als een krankzinnige beschouwd. Kunt u zich dat voorstellen? Als u ziet waartegen hij in opstand kwam. De vrouwen knipten vermoedelijk allemaal hun haar af, precies zoals in deze moderne tijd. Ze verfden zich zoals Izebel, de eerste vrouw van het land. En de predikers waren alle werelds geworden en zo. En wat gebeurde er toen? Toen kwam daar die oude Elia en veroordeelde de hele zaak, te beginnen bij Izebel. Ze dachten, wij hoeven niet naar u te luisteren, wij hebben herders. Zeker hoefden ze niet te luisteren, maar toch was hij hun herder. Hij was Izebels voorganger, ze wilde niet. De haren was misschien van een heel ander soort, maar God zond hem, hij was het. Zie, hij was Gods gezonde herder voor haar. Ze haatte hem, maar hij bleef evengoed haar herder. Let op. En Elia vernederde zich en bleef zo nauwgezet bij wat God zei, dat het God behaagde om diezelfde geest van Elia te nemen en te beloven dat hij deze nog 3 keer op de weg zou inzetten. Amen. En hij deed het. Amen. Zeker deed hij het. Zeker. Hij beloofde dat het zou komen en het kwam op Elisa, zijn opvolger. Daarna kwam het op Johannes de Doper en vervolgens wordt verondersteld dat hij hier volgens Malachi 4 opnieuw zal zijn in de laatste dagen. God hield van die geest die rustte op die eenvoudige, onontwikkelde bosbewoner. Daar ergens in de bossen. Hij was zo gehoorzaam aan zijn woord dat hij kon zeggen, Elia doe dit. En Elia deed het, maar het was zoiets eenvoudigs waar God zich in verborg, dat iedereen zei, ach die oude zonderling, bemoei je maar niet met hem en dat soort dingen. Maar op een dag, toen hij oud was geworden, zijn hoofd kaal, zijn bakkenbaarden grijs, het weinige haar dat hij had over zijn schouders hangend, het vlees van zijn magere armen hing erbij, kwam hij de weg aflopen naar Samaria. Zijn ogen zagen op naar de hemel. Hij had een knoestige stok in de hand. Hij was weinig indrukwekkend om te zien, maar hij had zo spreekt de Heere voor die dag. Hij stamelde zijn boodschap niet. Hij stotterde niet. Hij zei niet wel grote koning aangap. Hij kwam binnenlopen en zei, zelfs geen dauw zal er van de hemel vallen tot ik erom roep. Amen. En God eerde zijn eenvoud. Nu ziet u, hoewel het toch op zo'n eenvoudige wijze kwam, was iedereen tegen hem. Ieder kon zijn bloed wel drinken. Heel het predikersgenootschap en al die anderen konden hem wel naar de keel vliegen. Dat was waar. Ze probeerden op allerlei manieren van hem af te komen, maar hoewel ze niet met hem samenwerkten in zijn campagnes of in wat zij ook organiseerden, en iedereen hem een zonderling vond, was het in die eenvoud waar God zich in verborg. Maar toen de tijd kwam dat zaad dat geplant was rijp moest worden, toen manifesteerde God zich door vuur uit de hemel te zenden, dat zelfs het water uit de groeven oplekte. God, die zich verborg in eenvoud en zich dan weer openbaart. Zeker, het behaagde God om dat zo te doen. Het heeft het altijd op die wijze gedaan, ja. Nu, we hebben dus gezien dat God deze dingen beloofde. De moeilijkheid vandaag is, echter, bij zoveel van ons, dat wij, weet u, zo seminarieachtig en zo denominationeel willen worden en ingesteld op ontwikkeling, dat God ons niet kan gebruiken. God kan een man een aanzet geven om iets te doen en hem bediening geven. Het eerste wat je ziet gebeuren is dat hij aandacht zal schenken aan wat anderen zeggen. Weet u, wat er meteen gebeurt. Hij zal volkomen verwikkeld raken in een hele hoop gedoe, met als gevolg dat God zijn hand van hem aftrekt en hem alleen laat. Dan zal hij trachten een andere man te vinden, iemand die het wel zal doen. Hij moet iets vinden dat zijn woord zal nemen. Dat de goddelijke openbaring zal nemen en er niet mee zal manoeuvreren, maar gewoon daarop dat woord zal blijven staan. Op die manier doet hij het. Zo heeft hij het altijd gedaan. Dus wanneer wat gebeurt er als iemand zo ontwikkeld en knap wordt dat hij probeert zijn eigen uitleg aan het woord te geven? Zoals sommigen zeggen, de doop van de Heilige Geest. Oh, dat was voor een andere tijd, zeggen ze. Maar als ze niet... Wel, het was niet voor een andere dag, maar ik zeg u dat het niet meer komt zoals vroeger op de Pinksterdag. Wij ontvingen de Heilige Geest toen we tot geloof kwamen. Al dat soort dingen, ziet u. Maar wanneer u spreekt over de doop in de naam van Jezus Christus, omdat de Bijbel het zo leert, dan zeggen ze... Wel, goed, maar ons seminarie zei sowieso. Dat is compromissen sluiten. Zo iemand kan God niet gebruiken. Zie, hij kan het toelaten dat een man er in het hele land uitgegooid wordt, weggejaagd wordt, uitgelachen en bespot wordt enzovoort. Maar als het echt op aankomt, staat hij op en betuigt zich weer in precies dezelfde eenvoud. Kijk hoe een bloem omhoog schiet. Het zaad ziet eruit alsof het met hem gedaan is. Het viel in de aarde en stierf. Het graaf het kleine zaadje maar op. Het is verrot. Het ziet verschrikkelijk uit, maar daaruit ontspringt leven dat weer een andere bloem voortbrengt. God in eenvoud. Hij doet hetzelfde. De weg omhoog voert naar beneden, altijd, verootmoedig u. Zeg nooit, wel, ik heb dit en dat. U heeft niets. Onthoud alleen, als u de genade van God hebt, dat u er gewoon dankbaar voor bent en dat u nederig bent. Blijf u gewoon vernederen. Nu, ik moet maar gaan haasten vanwege de klok. Ik wil u niet te lang houden, omdat ik u niet wil vermoeien. Zie, en we hebben nog een lange tijd voor ons deze week. Nu. Nu ontdekken we enerzijds dat mensen ontwikkeld en knap worden, maar nu zal ik u een andere kant tonen. Die anderen slaan zo door naar de ene kant, andere kant, dat ze fanatiek worden in hun poging religieus te zijn. Nu, we weten dat we ook die kant hebben. Zij slaan door naar de andere kant. In dat opzicht verschil ik ook van mening met de groep broeders die niet lang geleden hier weggingen van de weg des lichts. Toen ze de buitengewone verschijnselen zagen geschieden, toen konden ze gewoon niets anders doen dan zichzelf tot een groep vormen. En kwamen dus bijeen in Canada en verzamelden een groep mensen waar ze onder elkaar profeten en apostelen zouden gaan uitroepen en dergelijke dingen. Maar het stortte volkomen ineen en dat zal altijd gebeuren. Ze voelen zich zo zeer en veroordelen andere zaken zo zeer. En dat ze precies de andere kant op gaan. Zie, er is één kant die hooglijk intellectueel is. Koud en onverschillig. En daar ontkennen ze alles. Maar anderen gaan de tegenovergestelde richting op. En die andere kant is een radicale, een en al emotionele groep die het woord ontkent. Maar de echte, waarachtige gemeente blijft precies op het midden van de weg. Nu, als u oplet, dan is er en de Bijbelse kennis nodig van wat God heeft gesproken. En genoeg geestelijk zijn om een warm hart te hebben. Het is gewoon voor een bepaalde weg. Jesaja zei dat het zo zou zijn. Hij zei, er zal een verheven baan zijn. En dan onze gezegende, heilige, dierbare vrienden van de Nazarenerkerk, een machtige kleine beweging die God begon. Maar waar zijn ze nu aan toe, toen God in tongentaal begon te spreken in de gemeente, waren ze zo religieus en zo verstart in hun eigen mening dat ze het van de duivel noemden. Ziet wat er met hen gebeurd is en ze zijn heiliger dan u. En zo ontdekken we dat al deze dingen tot een zaad worden en uitsterven. En dat is de andere kant. Nu, de ene kant gaat de fanatieke kant op. De andere kant wordt koud en verstart. Nu, Jesaja zei, het zal een verheven baan zijn. En de Nazareners en vele anderen van de heiligheidsmensen zeiden altijd, o, die gezegende verheven baan. God zij geprezen, we wandelen langs de oude verheven baan. Maar bedenk, dat was niet precies wat hij zei. Hij zei, er zal al daar een verheven baan zijn. En is een verbindingswoord. En een weg. En die zal niet de verheven baan der heiligheid genoemd worden, maar de heilige weg. Nu, een verheven baan der heiligheid, mensen proberen zichzelf heilig te maken. Maar als u dat doet, is het, zoals ik al eerder zei, alsof een buizerd probeert duivenveren tussen de zijnen te steken, ten einde een duif te worden, terwijl zijn natuur nog steeds die van een buizerd blijft. Het zou zijn als een kraai die probeert duivenveren of pauwenveren in zich te steken. En dan zegt, ziet u wat een prachtige vogel ik ben. Ziet u, dat is iets gefabriceerd. Maar een pauw hoeft er zich geen zorgen over te maken of hij pauwenveren zal krijgen. En een duif hoeft zich geen zorgen te maken of hij duivenveren zal hebben of niet. Zolang haar natuur die van een duif is, zal ze duivenveren hebben. Maar kijk nu, de mensen van de heiligingsbeweging, ze gaan zeggen, de vrouwen moeten lang haar dragen en lange mouwen. En al allerlei andere dingen worden gezegd, zoals dat u lange rokken moet dragen en geen trouwringen meer, of welke andere soort sieraden ook. Ziet u, het is een eigen gerechtige heiligheid geworden. Zie, dat is gemaakte heiligheid. Maar de echte gemeente van de levende God is zo niet. Kijk wat er gebeurd is met de denominatie. Nu hebben ze allemaal kort geknipt haar. En ook de Pinkstermensen en dergelijke groepen. En dat ze allemaal ringen en dat soort dingen dragen. Als u terugkijkt naar de Pinkstermensen van jaren geleden, dan hamerden ze nog op. Maar wij als de gemeente, wij de gemeente is Christus' lichaam. Het is die persoon onder de andere afzonderlijke personen die geboren is in het Koninkrijk van God. Het is iets dat van de binnenzijde uitkomt. Het wordt automatisch geleefd. U vraagt het schaap ook niet om wol te fabriceren, te maken. Schapen hoeven geen wol te fabriceren. Zou hij zeggen, nu mijn meester wil dat ik wat wol van het jaar heb, het wordt tijd dat ik aan de gang ga. Nee, wat hij moet doen is gewoon een schaap blijven. Zo is het, de wol zal hij vanzelf dragen, omdat er wordt ons niet gevraagd vruchten te fabriceren. We worden verondersteld vruchten te dragen, ziet u dat? Vruchten te dragen. Ziet u, er wordt verondersteld dat we vruchten dragen. Zolang u een vruchtboom van God bent, met Gods woord, dan zal Gods woord zichzelf betuigen. Het draagt vrucht zolang het woord erin is. Jezus zei, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij wil en het zal u geworden. Zie? U fabriceert het niet, u werkt het niet op, het werkt. Het is er gewoon werkelijk. Het blijft steeds doorgaan. Nu, laten we nu even opschieten. Nog een paar minuten en dan zullen we sluiten. Nu, er zijn er die zo ver gaan dat ze fanatiek worden en doorslaan naar de andere kant. Omdat ze op en neer springen en een of andere sensatie of emotie krijgen, spreken in tongen of het uitspreken van een profetie die nu toevallig juist was of zoiets. Ze geloven dat dat het is, dat zij het hebben, maar dat is niet zo. Jezus zei, velen zullen het die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam boze geesten uitgedreven, in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. Dat is het niet, vrienden. Dat is de reden. Is in tongen spreken het bewijs? Ik geloof in het spreken in tongen, maar ik neem het niet als het enige bewijs van de Heilige Geest. Oh nee, de vrucht van de Geest is het bewijs. Dat is de reden dat ik hierin van mening verschil met de beweging van de Pinksterbroeders, omdat zij het zo zeggen, als iemand in tongen spreekt, heeft hij de Heilige Geest. Maar dat is geen teken dat hij de Heilige Geest heeft. Daar verschil ik van. Ik heb duivels in tongen horen spreken, zo snel als ze maar konden, bloeddrinkend uit een menselijke schedel, onder aanroeping van de duivel. Ik heb indianen slangen zien opnemen en die om zich heen zien wikkelen in de regendans daar in Arizona, terwijl ze zo met hun handen opgeheven rondrennen. Toen kwam de toverdokter tevoorschijn en hij doorstak zichzelf, legde een potlood neer. De potlood schrijft in onbekende tongen en heeft er een uitleg van. Dat hoeft u bij mij dus niet mee aan te komen, daar ben ik te oud voor, ziet u. Dus de vruchten van de geest zijn, Jezus zei, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Niet aan hun tongen of emoties, maar aan hun vruchten. En dat zijn de vruchten van de geest. Daarin ontvouwt God zich in nederigheid en lieflijkheid. En elke dag hetzelfde. Er is iets met iemand die precies bij het woord blijft. Elke keer dat hij het woord ziet, bekrachtigt hij het met een amen, ongeacht wat de anderen zeggen. Hij gelooft het, ziet u. Goed. Zie, maar wij gaan zelfs zo ver dat wij ons verlaten op iets fanatieks. En dan komt Satan onder de mensen. Dat is Satans zaak. En hij is een goede zakenman. En hij komt onder de mensen om hen te laten geloven dat zij het hebben, omdat ze op en neer kunnen springen en dan nog altijd uw buurman haten? Nee. Zie, het is echt wonderbaar om dingen uit te spreken, om in tongen te spreken en dat soort dingen. Maar onthoud, u kunt in echte Heilige Geest tongen spreken en nog steeds niet de Heilige Geest hebben. De Bijbel zegt het. Al waar het dat ik in tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik waren schallend komer of een rinkelend symbaal. 1 Korinthe 13, zie. Dus het baatte mij niets, het volgende doet niet, zie. De Betulisten zeiden, toen we jubelden hadden we het, zie. Maar ze hadden het niet. De Nazarener zeiden dat ze het hadden als ze heilig leefden, maar ze hadden het niet. De Pinkstermensen, wij spreken in tongen, maar we hebben het, maar ze hadden het niet. Zie, God ontvouwt zich, maar niet in gevoelens. Nee, hoewel er zeker gevoelens bij komen. Ziet u waar het heen gaat? Hij maakt het gewoon zo nederig dat iedereen het kan zien. Als u tenminste niet probeert uw eigen verstand en uw eigen gedachten erin te laten meespreken. Het is God. Nu, en zo worden ze dan tot een stel fanatiekelingen. Aan de ene kant staan dan de koude formelen en aan de andere kant de fanatiekelingen. Maar hier gaat de bruid recht door dat alles heen, roepend vanuit beide kanten en God betuigt het. Zijn woord en hij gaat verder. Nu, ik moet hier wat overslaan, want ik heb hier te veel. En mijn tijd is op. Ik zal zo snel opschieten als ik kan. Al sinds Ede, al vanaf Ede, is er geprofeteerd dat er een Messias zou komen. Helemaal vanaf Eden. Nu, ik zal enige van mijn schriftgedeelten die ik hier opgeschreven heb overstaan en de notities om de boodschap op tijd af te krijgen als ik kan. God, die zich verbergt in eenvoud. Nu, ik praat snel, maar ik wil dat u dit vat zie. Sinds Ede is het geprofeteerd dat er een Messias zou komen. Het was voorzegd wat voor een persoon hij zou zijn. Zouden daar een lange tijd bij stil kunnen staan, maar u kent de Bijbel, u weet wat hij zou zijn, wat voor een persoon hij zou zijn. Mozes zei, de Heer uw God zal u een profeet verwekken zoals ik. Ze wisten dat die Messias een profeet zou zijn. Dat soort bediening zou hij moeten hebben. Al de profeten spraken van wat hij zou doen. Ze spraken ervan in symbolen. Maar het ging velen regelrecht over het hoofd heen en bij de overigen ging het er onder hen door. Bij de een ging het over hen heen. Bij de ander ging het onder hen door. En tegen de tijd dat hij op het toneel van de tijd verscheen, hadden de mensen tot wie hij gezonden was, hun eigen uitleg over wat hij zou zijn in hun eigen ingebeelde uitleggingen. De Bijbel veranderde nooit. De Bijbel is altijd hetzelfde. Dat is ook de reden dat ik zeg wat ook de schriften zeggen. En ik blijf erbij. De Bijbel staat geen eigen machtige uitlegging toe. Dus u Methodisten, Baptisten, Pinkstermensen, probeer er niet uw eigen uitleg in te leggen, zeggende het betekent niet dit, het betekent dat. Weet u, het betekent gewoon wat er staat. Helemaal precies dat. Iemand zei, hoe kan dat nu? Wel, ik weet het niet, het is niet aan mij om dat uit te leggen. Daar zal God voor zorg dragen. Hij is degene die het zei, niet ik. Zie? En hij zal voor het zijne zorgen. Maar nu, deze Messias was voorzegd. De profeten vertelden helemaal precies hoe hij zou komen en wat hij zou doen als hij kwam. Maar hun eigen machtige uitlegging ervan was onder de mensen verbreid. En toen hij kwam, was het op zulk een eenvoudige wijze, in eenvoud, dat de gehele gemeente erover struikelde. Is dat juist? Daar waren mannen aan wie geleerd was dat niemand een leraar of priester kon zijn, tenzij hij geboren was uit een bepaald geslacht. Dat van Levi. En stelt u zich dat eens voor. Iemand wiens overgrootvader ook al priester was geweest. Precies in overeenstemming met dat woord. Dag en nacht waren ze aanwezig in de tempel. Ook met katholieke priester of een prediker zou dat kunnen zijn. Maar dat is een steeds doorgegeven bediening die generaties lang bepaalde kerken dient. Als dat soort zaken zoals mijn overgrootvader was Methodistische bisschop, mijn grootvader was ook al bisschop enzovoort, alle leefden zo goed bij het woord als ze maar ze hadden er hun eigen opvattingen over gevormd. Hun kinderen hadden het aanvaard zoals hun vaders het aan hen geleerd hadden, omdat de vaders echter in hun onderwijzing van de weg waren afgeweken en zij er zo'n organisatie van maakten, konden zij toen de geest opereerde de waarheid voor hen te stellen, het niet aannemen. En dat gebeurt vandaag precies zo. Ik wil niet ruw zijn, maar dat is waar. Het is vandaag hetzelfde. Ze maken het erg ingewikkeld op een of andere wijze. Ook in hun onderwijzing. Maar zoals al eerder gezegd is, God heeft niet één kleinkind. Weet u dat? God heeft zonen en hij heeft dochters, maar geen kleinzonen en kleindochters. Ieder mens moet dezelfde prijs betalen. U moet op dezelfde wijze komen als uw vader. Op dezelfde wijze moet u het. Nu, kijk, toen deze Messias kwam, was hij zo eenvoudig. Gedurende 4000 jaar had elke profeet van hem gesproken. David zong van hem, steeds was dat er geweest. En toen hij kwam, hadden de mensen hun eigen idee opgebouwd over wat hij moest doen en hoe hij zou gaan handelen. Wat hadden ze dat allemaal al uitgelegd, op kaarten getekend en al dat soort dingen. Doch toen hij op die heel eenvoudige wijze kwam, wierp het gewoon hun theologie omver. Ze wisten het niet. Maar hij kwam overeenkomstig het woord. Nu, gelooft u dat God door de profeten sprak dat die Messias op een bepaalde wijze zou komen? Het is zo jammer dat we niet nog een uur hebben, zodat we dat konden doornemen en uitleggen wat het was. De meesten van ons weten echter hoe het was. Hoe God had gezegd hoe hij zou komen. Hij zei, gij Bethlehem, land van Juda, gij zijt geen sinds de minste onder. En zo verder hoe hij zou optreden en wat hij zou doen. En toch was hij zo eenvoudig en die grote geleerden verkeerden in zo'n verwarring dat ze het misliepen. Maar u weet dat Jezus niet in tegenspraak met het woord kwam. Hij kwam overeenkomstig het woord. Maar in tegenspraak met hun uitleggingen, zie? Hij leerde dingen die tegen hun kerkelijke onderwijzing over hem indruisten. Nu, ze zouden bijvoorbeeld hebben gezegd, als de Messias komt, zal hij vast en zeker naar de tempel komen en zeggen Caiaphas, of wie er dan ook hoge priester zou zijn, ik ben gekomen. Hij zal komen met een escorte van 10 miljoen engelen. Dan zal God zeggen, goed mannen daar beneden, jullie zijn werkelijk een machtige kerk, jullie zijn mijn volk. En ik zal de slingers in beweging zetten en de galerijen van de hemel neerlaten. Ik zal u heden morgen een Messias zenden. Ik zal u hem daar precies op het plein laten neerdalen. En al de mensen komen dan en zeggen, dokter zus en zo en dokter die en die, u moet samen vooraan gaan staan om hem het eerst te begroeten. Dat is misschien ook zoals ze vandaag denken. Ik weet dat het een beetje onbezonnen klinkt, maar ik probeer hier iets duidelijk mee te maken. En men zegt, op die wijze zal het gaan gebeuren. En als het zo niet komt, dan is het vals. Dan is het van de antichrist. Als het niet precies zo komt, is het van de antichrist. En kan het dat niet zijn? En wat er vervolgens zal neerdalen, zal een begeleidende legermacht zijn van ongeveer 10 miljoen engelen met hun korpsen. Ze zullen daar eveneens op het plein landen waar Salomo de tempel bouwde. En overal daar op de heilige grond waar heiligen en wijzen gestorven zijn en meer van dergelijke dingen. Ja, zei Jezus, gij huichelaars, gij zonen van de duivel. Hij zei, gij bouwt de grafsteden der profeten en uw eigen vaders hebben hen erin gebracht. Dat is waar, dat is waar. Zie, hoeveel rechtvaardigen en profeten zijn er niet tot u gezonden, maar u hebt hen allemaal gedood, zie. En wat hij toen rechtvaardig noemde, vonden zij fanatiek en zonderling. Ja, en zulke gedachten hadden ze toen, over de manier waarop hij zou komen. Maar toen hij ter wereld kwam in een stal, geboren uit een maagd, met een hele gewone timmerman als pleegvader, een klein onbekend meisje. Zie, niet de dochter van de hoge priester of zo iemand. Hij werd geboren uit een kleine dame die in een klein plattelandsplaatsje woonde, Nazareth genaamd. En Jozef was een heel gewone weduwnaar. Zijn vrouw was gestorven, hij had al een paar kinderen. Jozef, hij was met haar verloofd, vandaar dat er al vanaf Jezus' geboorte een smet op zijn naam lag. Ze zeiden dat hij buitenechtelijk was. Oh my, dat was een te grote klap voor hun beschaafdheid. Hun hoogontwikkelde zedenleer kon dat niet verwerken. Hun uitleg van de schriften kende dat niet. Maar toch was het, zo spreekt de Heere. Oh my, als ik daar even aan denk, dan doet het me huiveren. En dan hetzelfde weer te zien gebeuren. God kan niet veranderen. Nu, het is al 12 uur. Zal ik stoppen of doorgaan? Ik geloof dat u nog wel eventjes stil kunt zitten. Nu, ik leg hier een fundament voor een boodschap die komt. Zie? En dan zal ik trachten u zo snel mogelijk te laten gaan. Zo misschien mogelijk na de volgende 10 of 15 minuten. God zegen u. Nu, het is zo eenvoudig dat het voor hen gewoon het doel miste. Maar Gods doel raakte het wel. Het raakte het woord. Het kwam precies zoals hij had gezegd. Alleen hun uitlegging ervan was fout. De uitleg die zij gaven in Mozes' tijd was fout. De uitleg in de tijd van Noach was eveneens fout. Zie? Maar toch komt God in overeenstemming met zijn woord. Toen Jezus kwam, onderwees hij zaken die in tegenstelling waren met wat men in die tijd leerde. En men zei, indien gij de Messias zijt, doe dan dit en dat. Indien gij Gods zoon zijt, red u zelf en kom af van het kruis. Laat ons het dan nu zien. Maar God speelt niet voor clown voor de mensen. God doet slechts dat wat wel behagelijk en juist is. Zij dachten dat zo iemand zeker zou komen met een erewacht van engelen. Maar hij kwam in een stal. En naar hun eigen beschaafde zedenleer, voor een gewoon menselijk wezen, was het belachelijk wat er gebeurde. Zou die almachtige God, de grote machtige Jehovah, die de aarde bezat en alles had geschapen, geen plaats kunnen bereiden waar zijn eigen kind geboren kon worden? Zou hij niets beters hebben dan een of andere koeienstal boven een mesthoop? Hoe kan dat mogelijk zijn? Wat was het? God. In eenvoud. Dat is wat hem zo groot maakte. Zie, de zedenleer van de ontwikkeling heeft het niet in zich om zich zo te vernederen. Zie, zij kan dat niet verdragen. Maar God is zo groot dat hij zich daartoe vernederde. Er waren niet eens kleertjes om zijn eigen kind aan te trekken. Bedenk dat eens. En de wereld, er was geen plaats in de herberg. En hij kwam in een koeienstal onder een kleine rotswand. Een kleine grotachtige uitsparing in de glooiing van de heuvel. En daar op een strobed kwam de Zoon van God. Oh, Dat was een heel verschil met wanneer hij daarheen zou zijn gekomen. En zijn moeder was in verwachting al maanden voordat ze verloofd waren. Of dat ze getrouwd waren zelfs. Ze zou moeder worden en de mensen zagen het en ze wisten dat het zo was. En Maria zelf wist in haar hart wat er gaande was. En Jozef begreep het niet, maar de engel des Heren kwam 's nachts tot hem en zei, Jozef, zoon van David, schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want dat is niet iets slechts, maar dat is van de Heilige Geest. Dat maakte het klaar. Deze man, Jozef, had zo'n relatie met God, dat God tot hem kon spreken. Maar vandaag hebben wij onze kerkelijke jasjes zo stevig om ons heen getrokken, dat niets anders meer tot ons kan spreken dan de kerkelijke groepering waartoe we behoren. Ik wil niet scherp of radicaal worden, dus zal ik het hierbij laten. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Merk op, een stal was belachelijk voor hen. De beschaafde mensen, daarbij vinden we nergens vermeld dat hij ooit één dag een school bezocht. En toch, toen hij 12 jaar was, verbaasde deze eenvoudige jongen de priesters in de tempel met zijn leer. Oh my, wat was het? God, die zich verbergt. Oh, ik voel me tamelijk religieus nu. God verborg zichzelf in een schuur. God verborg zich in een klein kind. Zie? Kijk hoe dit zich na een tijdje gaat ontwikkelen. Als hij de straat op ging, waarschuwden de ouders ongetwijfeld hun kinderen, speel niet met dat kind. Heb niets met hem te maken. Zijn moeder is niets anders dan een gewone prostituee. Zie? En zijn vader en moeder verwachten de baby al voordat ze werkelijk getrouwd waren. Ga niet met hem om. Wat dacht Maria? Per slot van rekening was het zo dat wat de buitenwereld ook dacht, zij al deze dingen overlegde in haar hart. Ze verborg het in hun hart. Ze wisten dat ze er toch niets van konden zeggen, dat ze er niets tegen konden inbrengen. God spreekt soms tot zijn dienstknecht en zegt hem dan, houd u stil, spreek er hier niet over. Ik heb mensen gehad in mijn samenkomsten die zeiden, wel, als u een dienstknecht van Christus bent, dan weet u toch dat dit en dat daar gaande is. Zeker weet ik dat dat gaande is, maar wat zul je doen als hij zegt, hou je stil, zeg er niets over. Ik nam onlangs enkele mannen mee en toonde hen in een boek iets wat al jaren geleden gesproken was. Wel, zei hij, ik kon het niet begrijpen. Ik zei, ziet u het daar staan? Daar achterin stond het, ik had het gedateerd. En daar stond alles over wat er gebeurd was. Of veel mensen hadden het al in het boek gezien dat ik zei, het zal geschieden dat dit en dit zus en zo zal gebeuren. En zei, wel, waarom zei u er niets over? Omdat het zo moest zijn, zie? Jozef wist ook meer. Hij wist aan wie die baby toebehoorde, zoals ook Maria wist wie hij toebehoorde. En Jezus wist wie zijn vader was. Wat zei hij? Ik moet bezig zijn met de dingen mijns vaders. Dat betekende niet hout zagen en een deur maken, maar zijn vaders zaken. Amen. Hij zei dat tegen zijn moeder. Wist gij dat niet dat ik bezig moest zijn met de dingen mijns vaders? Nu zij dachten, dat kleine vreemde kind, elk onecht kind is toch al een beetje vreemd en raar, daar heb je het al. Maar God verborg zich, luister. God verborg zich in dat wat door de wereld als vuil, verdorven en onwettig werd beschouwd. God verbergt zich in de verborgen verdorvenheid van een dood zaad om leven voor te brengen. Vat u het? God verbergt zich in een eenvoudige wasvrouw. Of een doodgewone man die met zijn lunchpakketje onder de arm vrouw en kinderen kust, afscheid neemt en de deur uitgaat. Misschien verbergt hij zich in die man om iets te gaan doen waar een aartsbisschop niets over zou weten. Zie, u hoort hem geen bazuin blazen als hij hem uitzendt, maar God wordt geëerd, dat is alles. De eenvoudigen horen het en zijn blij. Nu, God verborg zich in de eenvoud van een baby. Verborg zich in de eenvoud van een doodgewoon gezin, God. En de kerkelijke, de grote mannen, het verstand en het genie, allemaal de Herodissen en de Nero's van die tijd zagen er alle overheen. God was verborgen in de eenvoud, nu snel. Johannes de Doper. In Jesaja 40, zouden we het kunnen lezen als u wilt. En in Malachi 3, u kunt het opschrijven als u wilt. Jesaja 40, hoe hij zijn volk vrede toeroept. Het zou goed zijn als ik het even zou lezen als u een ogenblikje tijd hebt. We zullen het opslaan in Jesaja het 40ste hoofdstuk en gewoon kijken wat hij er hierover zegt. Kijk hier nu. Troost, troost mijn volk. Nu onthoud dat dit 712 jaar voor zijn geboorte is. Het staat erboven, ziet u. En hier spreekt de profeet van hem. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep het toe. Dat zijn lijdenstijd volbracht is. Dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn, de weg des Heren. Effend in de wildernis, een baan voor onze God. Elke dal wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. Oh, halleluja, wat een man zou dat worden. Zie, nu, sla met mij Malachi op. Het laatste boek, het laatste van de profeten uit het Oude Testament. Luister goed, want hier neemt Malachi het op, precies in de avondtijd. Wees er dus zeker van dat u het niet ontgaat. Het is Malachi het 3e hoofdstuk. Zie, ik zend mijn boodschapper, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En plotseling zal tot zijn tempel komen, de Heere die gij zoekt. Namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. Hij spreekt nog steeds over Johannes de Doper. Ik zend mijn bode voor mij uit om de weg te bereiden. Jezus sprak ervan in Matthäus 11, vers 10, toen hij zei, indien gij het wilt aanvaarden, hij is degene van wie gesproken wordt. Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit. Zo was het. Nu, hoe wonderbaarlijk dat het al 700 jaar bekend was dat er een voorloper zou zijn voor de Messias kwam. Maar toen hij kwam op het toneel, in zo'n eenvoud, misten ze hem. Ze gingen aan hem voorbij. Bedenk, dat hij de zoon van een priester was. Dan ziet u hoe belachelijk het was dat hij zijn vader niet in het ambt opvolgde en ook niet naar het seminarie ging. Daar was zijn werk echter te belangrijk voor. Op 9-jarige leeftijd trok hij de woestijn in. Toen hij eruit kwam, predikte hij. Ze misten het. Hij was zo eenvoudig, ja, te eenvoudig, om geloofwaardig te zijn voor hun hoogbeschaafde opleiding. Ze dachten, toen deze man kwam, hoe zit het dan met elk dal wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht en met het oneffene worden tot een vlakte? David zag het en zei, de bergen springen op als jonge lammetjes en de blaadjes klappen in hun handen. Wat gebeurde er? Zo'n oude kerel met bakkenbaarden, zonder enige opleiding, met een stuk schapenvacht om zich heen gewikkeld, kwam uit de wildernis van Juda gestrompeld en riep, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En gij adderige broed, geloof niet dat ge kunt zeggen, ik behoor tot een bepaalde organisatie. Ik zeg u dat God bij macht is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Oh my, oh, zeiden ze, maar hij is het niet. We weten dat hij het niet is, maar hij was het wel. Hij effende het pad. Zie, en dat was het moment dat het oneffene tot een vlakte werd. En daar werd elke berg en heuvel geslecht. Hij zei, u gelooft toch dat u Abraham tot vader hebt? U hoeft niet te proberen om me zulke dingen te vertellen, want God is bij macht uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. De hoogte werden geslecht, o God zij geprezen. Oh, dat werden ze zeker. Ziet u het verschil? Hij had gesproken dat dat zou plaatsvinden. En toen ze kwamen, dachten ze, oh my, ze waren bereid om hem te ontvangen als hij maar tot hun eigen organisatie kwam. Hij kwam echter zo anders, op zo'n eenvoudige wijze, toch, de schriften verklarend, de hoogte werden neergehaald. Zie? Ze wilden dat niet toegeven, maar het was zo. Jongen, wat zette hij hen op hun nummer? Wat gaf hij er hen van langs? Adderen gebroed, zei hij, jullie adders in het gras. Ik zeg jullie dat de bel reeds aan de wortel van de boom ligt. En iedere boom die niet de goede vruchten voort zal brengen, wordt afgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u inderdaad met water, maar na mij zal er één komen die sterker is dan ik. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur en de wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer geheel van stro zuiveren, het kaf verbranden en het graan in de schuur bijeenbrengen. Amen. Dat was toen de rotsbodem tot een vallei werd gemaakt. Zie? Maar de mensen begrepen het niet. Toch was het gewoon precies volgens het woord. Zie? Het was zuiver zoals het woord het zei, maar het kwam op zo'n eenvoudige wijze dat ze het niet zagen. Ze misten het om hem te zien, maar wees u toch niet zo blind. Zie? Wees u niet zo blind. Nu luister. Zij liepen het mis. Hij was zo eenvoudig vergeleken met wat zij algemeen geloofden over zo'n persoon, dat ze het ontging. Nogmaals, wat was het? God, die het woord is, verborgen in eenvoud. Niet een priester met een omgekeerde boord en een gedegen opleiding. Jezus vroeg hen hetzelfde. Toen Johannes' discipelen tot hem gekomen waren, zei hij, wat zijt ge uitgegaan om te aanschouwen? Wat bent u gaan zien? Ging u een man zien die gekleed was in een priestergewaad, in wilderige kleding? Zo'n prediker? Hij zei, ging u uit om dat te zien? Hij zei, nee, dat soort kust baby's, weet u, en begraafde doden. Maar ze weten niets van een zwaard dat met beide handen gehanteerd moet worden op het slagveld. Ze komen om een soort intellectuele toespraak te houden voor een of andere Kiwanisclub. Of zoiets, weet u, daar kunnen ze goed in zijn. Maar als het erop aankomt de strijd aan te gaan, dan weten ze daar niets van af. Ze zijn in de koningspaleizen. Ze hangen rond bij dat soort beroemdheden. Maar, zei hij, wat bent u gaan zien? Bent u een riet gaan zien? Bewogen door elke wind? En een man die zou zeggen, wel, weet u, u behoort nu wel tot de eenheidspinksterkerk, maar als u nu bij de assemblyspinksterkerk komt, dan zal ik u eens vertellen wat ik zal doen. We zullen maken dat er voor u, ik geloof dat ik dat dan maar zal doen, dat is een door de wind bewogen riet. Johannes was zo niet, nee. Als u komt en u bij de Sadduceeën aansluit en niet bij de Farizeeën en dat soort dingen, u zag niet iemand die door de wind werd bewogen. Johannes niet, broeder, hij niet. Jezus zei, wat zijt gij aanschouwen, een profeet? Er zou een profeet nodig zijn om die boodschap te brengen, ziet u? Hij zei, nu, dat was de betuiging van een profeet, ziet u? Het woord van God was met hem, het woord komt tot de profeet. Hij zei, waarom zijt gij dan gegaan om een profeet te zien? Hij zei, ja, dat is waar, ik zeg u zelfs meer dan een profeet. Want dat was hij. Waarom was hij meer dan een profeet? Hij was een boodschapper van het verbond, die de weg overbrugde tot tussen wet en genade. Hij was daarin de sluitsteen waarvan gesproken werd. Hij zei, indien u het wilt aanvaarden, dit is degene van wie de profeet gesproken heeft. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, Malachi 3. Oh, hij was zo eenvoudig. Opnieuw was God verborgen in eenvoud. Zie dan wat hij deed. Hij predikte dat een machtige Christus zou komen. Hij heeft zijn wan in de hand. Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren. Hij zal alle afval nemen en het wegvegen en verbranden. Dat is zo, maar ook zal hij het graan verzamelen en het bijeenbrengen in de schuur. Ziet u, hij was geïnspireerd. Maar toen Jezus kwam, keken alle, ook al de apostelen, weet u, uit naar de komst van iets groots. Oh, geweldig. Wel, hij komt gewoon en dat is alles wat er moet gebeuren, jongens. Hij zal machtig zijn, hij zal die Romeinen van de aarde wegvagen. Oh, hij zal de Grieken de ene kant op laten vluchten en de Romeinen de andere kant op als hij komt. Maar toen hij kwam, was het een kleine nederige man die heen en weer geduwd werd van de ene naar de andere kant. Wat was het? God. Zich verbergend. In eenvoud. Oh my. Toen hij dan aan het einde van zijn boodschap gekomen was, zei hij, wie van u overtuigt mij van zonde? Wat, als ik niet alles was wat de Bijbel zei dat ik zou zijn, indien ik niet de werken mijns vaders heb gedaan, veroordeel mij dan niet, maar wat aan hetgeen de schriften zeiden dat ik doen zou, heb ik het niet gedaan? Wie kan mij van zonde beschuldigen? Zonde is ongeloof, weet u. Indien ik duivelen uitdrijf door de vinger Gods, toon mij dan waardoor u het doet. Eenvoud. Hij gaf zich zelfs over om te sterven, maar oh, op die paasmorgen. Halleluja. Hij smeet het afval er echt uit, broeder. Ja, inderdaad. En het graan werd verzegeld in de schuur. De tarwe die daar in de grond te rusten ligt, met eeuwig leven, wacht op de grote dag waar we over gaan spreken, de komst van de Heere. Dan zal het leven tot leven komen en zullen we verrijzen in die opstanding, met hem meegevoerd worden in de lucht en vergaderd worden in de schuur. En het afval zal daar verbrand worden, het kaf dat rond de tarwe gewikkeld is, en dat probeerde het deze kant op te trekken of die kant op. Het zal verbrand worden met onuitblusbaar vuur. Amen. Oh, is hij niet wonderbaar? Toch zagen ze hem over het hoofd, God in eenvoud. Waarom? Waarom predikte Johannes nooit in de kerkelijke termen? Hij sprak nooit als een predikant. Zie? Hij gebruikte uitdrukkingen van Gods eenvoud, termen, zoals de bel ligt aan de wortel. Uitdrukkingen zoals boom, termen van adderengebroed. Hij sprak niet als een seminarieleraar, zoals de geestelijke van die dag, of zoals dokter, zussenzo, dokter, in de godgeleerdheid. Dat deed hij niet. Hij predikte als een of andere houthakker uit de bossen. Hij sprak van bijlen en bomen en slangen en dergelijke dingen, over graan en graanschuren en dat soort dingen. Ik denk wel dat ze hem als een soort ik denk, zo'n zeepkistprediker beschouwd hebben. Ze zullen hem een stronkprediker hebben genoemd in die dagen. Staande op een boomstronk daar beneden bij de Jordaan. God in eenvoud, zich verbergend voor de wijsheid van de wereld. Nu laten we zien wat Jezus zei. Ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze van de wereld hebt verborgen. Doch het aan kinderkers die willen leren openbaart. Het was God die zich in eenvoud verborg in Christus. God die zich in eenvoud verborg in Johannes. Zie? Denk u dat in. Zie? Denk u dat in. Dat God zich voor de wijsheid van de wereld verbergt in eenvoud. Nu, we zullen met een paar minuten sluiten, want ik wil u niet langer houden. Kijk, laten we even een moment stilstaan. Bij iets persoonlijks. Bedenk eens in welke tijd we leven om dit af te sluiten. Denk aan de tijd waarin wij leven. God, die neerdaalt in een klein simpel plaatsje waar wij hebben gewoond. Waar hij de zieken geneest. Terwijl de rijken en de hoogmoedigen en hooggeleerden zeggen, de dagen van de wonderen zijn voorbij, er bestaat niet zoiets als goddelijke genezing. Herinnert u zich de boodschap over David en Goliath, die ik u vanaf ditzelfde stuk grond bracht, op de morgen dat ik zou gaan vertrekken? Ze zeiden, hoe zult u een ontwikkelde wereld tegemoet treden, broeder Branham, waar ze al deze zaken hebben? Ik zei, ik kan niets af of toedoen aan de wijze waarop ik haar tegemoet zal treden. God zei gewoon, ga, dat is alles, het is zijn woord. Hij gaf de belofte, het uur is aangebroken, en in de komende juni maand is het 33 jaar geleden dat die engel die u op de foto daar ziet neerkwam, daar verderop boven de rivier, en zei, zoals Johannes de Doper vooruitgezonden werd, er waren daar 5000 of meer mensen aanwezig, is nu het uur gekomen dat uw boodschap zich over de wereld zal verspreiden. Kan iemand zich nog de kritiek herinneren? Was iemand van u erbij? Ik geloof dat Roy Slaughter of sommige anderen die hier zitten zich die dag nog wel herinneren. Mevrouw Spencer of iemand anders van de oudere mensen hier, George Wright en nog een paar anderen. Weet u nog hoe het was? En is het zo niet gebeurd? Jawel. En toen we er middenin waren en zij het afwezen en zeiden, het is slechts een geestelijke genezing. En keerde God onmiddellijk terug en zond een hele gewone, domme buidelrat. En die werd genezen door de kracht van God. Lyle, Wood en Banks, eens op een dag, voordat ik ging vissen, sprak de Heilige Geest dat hij iets zou gaan doen om hun zijn heerlijkheid te tonen. Toen we daar zaten, leerden we Gods betuigde waarheid kennen. Er dreef een klein dood grondelvorentje op het water. En die morgen kwam daar de Heilige Geest neer in die boot. Ik stond op en sprak tot die vis. Hij lag op het water, was al een half uur dood. Zijn kieuwen en ingewanden hingen uit zijn bek. Maar hij kwam tot leven en zwom net zo goed weg als elke andere vis. Wat is het? God zichzelf verbergend in eenvoud. God is in staat uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. God is in staat een buidelrat, een vis of wat dan ook te genezen. Als hij zijn boodschap brengt en de mensen het niet willen geloven, dan kan God een buidelrat opwekken om het te geloven. Halleluja! God kan een dode vis opwekken. Hij kan een dode buidelrat opwekken. Hij kan alles doen wat hij wil. Amen. Wat een berisping voor deze generatie. Als zij erover struikelen en er drukte over maken en zeggen, u deed dit niet en u deed dat niet. En God zendt dan een eenvoudig dier. Zie, wat een berisping. Wat was het? Het is God in eenvoud. Die toont hoe groot hij is. Oh my. Dat is een berisping voor de mensen van deze generatie, voor hun ongeloof. Nu, zij denken nu, precies zoals ze altijd deden, dat het op hun manier gedaan moet worden. Nu, als er zoiets is als goddelijke genezing, zoals een katholieke man dit onlangs 's avonds vertelde. Het was in verband met deze meneer Ayers, die ik ging bezoeken vanwege zijn zoon in Houston. Hij zei, wel, als dat een gave van God was, dan had het die in de katholieke kerk moeten komen. De methodisten dachten dat het in hun kerk zou moeten komen. En de pinkstermensen dachten dat het in hun kerk zou moeten komen. Maar het kwam in geen ervan. Het kwam in de kracht van de opstanding van Jezus Christus. Die zichzelf openbaarde, dat is juist. Zeker, zo komt hij. Let daar gewoon op. Laat het u niet voorbij gaan. Bewaar het diep in uw hart. En overpijnt zit daar. Voor hen had het op hun eigen manier moeten komen, vanuit hun eigen denominatie. En als het op een andere wijze komt, is hij het niet. Zie? Dan is het slechts psychologie of is het van de duivel. God is het dan niet, want als het God was, dan had hij op hun manier moeten komen. De manier waarop wij het uitgelegd hebben. Op die wijze had Jezus tot de fariseeën moeten komen. Zo had het moeten zijn. Als God de Messias zou zenden, dan hadden zij al helemaal uitgelegd hoe hij moest zijn. En omdat hij anders kwam, was hij de Messias niet. Zij beschouwden hem als onwettig, hij was Beelzebul, toch was hij God. Doch verborgen in eenvoud. Vervolgens, volgens hen moest de wegbereider een bepaalde goed ontwikkelde man zijn, elke dag of ieder jaar. Wanneer ze hun predikers inwijden en ze uitzonden als zendeling om bekeerlingen uit andere groeperingen te maken, dan dacht iedereen, wel, deze zal die voorloper zijn, die zal optreden. God deed hem echter opstaan in de woestijn, waar helemaal geen seminaries en dergelijke dingen waren. God verborg zich in nederigheid en in eenvoud. Maar wacht even nu, tot slot wil ik u dit zeggen, maar als u Gods eenvoudige boodschap verwerpt, om die te verwerpen, Gods eenvoudige manier, dat betekent voor eeuwig vernietigd te worden. Nu, terwijl we er zoveel over spreken dat het zo eenvoudig is, denken de mensen dat ze erom kunnen lachen en er overheen kunnen lopen en dat ze ermee om kunnen gaan hoe ze maar willen, maar het is eeuwige afscheiding van God. Degene die stierven in de tijd van Noach en niet geluisterd hadden naar zijn boodschap, kwamen om. En Jezus ging in zijn dood naar hen toe, die in de ketenen der duisternis gevangen zaten. Voordat hij verrees, daalde hij af naar de hel en predikte daar tot de zielen die in de gevangenis waren en die zich niet bekeerden tot de langmoedigheid Gods bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl het toch een eenvoudige boodschap door een eenvoudige man gepredikt was. Hij ging en zei, Noach predikte dat ik hier zou zijn en hier ben ik, zeker. Het waren degenen die in gebreken waren gebleven te luisteren naar die profetische boodschap, toen Mozes daar in de wildernis een boodschap van God ontving, die duidelijk betuigd werd door een vuurkolom die het volk uitleidde naar de woestijn. Daarna trachtten zij op te staan om er een organisatie van te maken. En ze kwamen om en stierven in de woestijn, iedereen op twee mannen na, Jozua en Caleb. Maar de Farizeeërs daar, vroeger, waren zo blind dat ze dat niet konden inzien, dus keken ze terug en zeiden, onze vaders aten manna in de woestijn. En Jezus antwoordde, en zij zijn allemaal dood. Ze hadden de heerlijkheid Gods gezien. En ze wandelden in het licht. Ze wandelden in het licht. Ze wandelden in het licht van de vuurkolom. Wandelden in de aanwezigheid van zijn kracht. Ze trokken langs de plaatsen die de Heilige Geest hen had toebereid. Ze aten het manna dat uit de hemel viel, waar God voor zorgde, maar ze misten het en gingen naar de hel. Ze zijn allemaal dood. En als u dat woord beziet, betekent het eeuwige afscheiding van de aanwezigheid van God. Ze zijn allemaal dood. Iedereen die Jezus weigerde, is vergaan. Ziet u wat ik bedoel? Om die eenvoud van God te weigeren, is niet zomaar iets waarvan u zegt, wel, ik maak een vergissing. Zo doet u dat niet. God aanvaardt het op die manier niet. U gaat voor eeuwig verloren. We zouden beter over bepaalde dingen na moeten denken, zie? Dat kon u maar beter doen. Het moet wel betuigd zijn door God. En als het dat is, dan is het zijn woord. Oh, dat is wat zij verwierpen, die Mozes verwierpen. Die Elia, Johannes of Jezus verwierpen in hun dagen. Hier, laat ik u hier even een heel klein feit noemen. Ik hoop dat ik u er niet te zeer mee kwets. Onlangs werd ik naar Houston, Texas geroepen om te proberen gratie te krijgen. Ik verzamelde een aantal mensen bijeen om een boodschap te prediken die hen ertoe zou kunnen brengen een gratieverzoek te ondertekenen voor deze jongeman en een jong meisje, weet u, die in moeilijkheden waren gekomen, verondersteld dat u erover gelezen hebt in de krant, die stiefzoon van meneer Ayers. Meneer Ayers is degene die de foto van de engel des Heeren heeft genomen, die u daar ziet. Hij was een Rooms-katholiek en zijn vrouw was Jodin. En hij was met het Joodse meisje getrouwd, maar ze spraken nooit met elkaar over godsdienst en dat soort dingen. En Ted Kipperman, die met hem in de zaak zat, bezit de Douglas Studio. En toen hij daar kwam, schudde meneer Best, of dokter Best van de Baptistenkerk, zijn vuist onder de neus van broeder Bosworth en zei, nu neem er een foto van dat ik dit doe. Hij zei, ik neem de huid van die oude man mee en hang die in mijn studeerkamer als een aandenken aan goddelijke genezing. Maar voordat ik naar Houston, Texas ging, had de Heere mij al gezegd daarheen te gaan. En ik was daar dus in de naam des Heeren. U weet alle van het debat dat toen plaatsvond en de dingen die verder gebeurden. U heeft het in de boeken gelezen en zo. Daar was het toen we die avond gewoon probeerden nederig te wandelen. Zeiden ze, ach, het is gewoon een stelletje domme mensen. Dr. Best zei, ze zijn niets anders dan een stel onwetende mensen. Het bestaat niet dat er nog mensen zijn die in gebedsgenezing en dat soort dingen geloven. Het is allemaal onzinnig gedoe. Ze wisten niet dat het God was die zich in eenvoud openbaarde. Wel, zeiden ze, die man heeft niet eens een middelbare schoolopleiding. Hij was zelf beschaafd en had alle geleerdheid en titels tegen maar kon halen en hij dacht dat hij broeder Bosworth in elk opzicht de mond kon snoeren. Toen het op het woord aankwam, was hij echter nog voor geen 10% tegen hem opgewassen. Broeder Bosworth wist waar hij stond. Veel van zijn mensen die hier nu zitten waren bij het debat aanwezig. Daar kwam hij en gooide ons gewoon voor de voeten dat een stel weet niet te waren. Hij zei, mensen met een beetje van gezond verstand geloven er zelfs niet in. Een ogenblik, zei broeder Bosworth. Hoeveel mensen uit deze stad, er waren ongeveer 30.000 die avond die daar onder ons zaten, hoeveel uit deze stad die naar deze grote, fijne baptistenkerken gaan, kunnen met een doktersverklaring bewijzen dat ze genezen zijn door de kracht van God sinds broeder Branham in deze stad is? Laat die opstaan, 300 stond erop. Hij zei, wat zegt u daar dan van? Daar was het, God was verborgen in eenvoud. Maar toen zei hij, broeder, hij zei, haal die goddelijke genezer maar. Laat me zien hoe hij iemand hypnotiseert. En laat me ze dan een jaar vanaf vandaag nog maar eens zien. Ted Kipperman en Ayers, degene die de foto nam, zeiden, meneer Branham is alleen een hypnotiseur. Ik zag een vrouw die zo'n groot kropgezwel in de keel had. En zei, hij hypnotiseerde de vrouw en de volgende dag sprak ik met haar en ze had het kropgezwel niet meer. Wel, zei hij, die man hypnotiseerde haar. En oh, hij maakte mij gewoon belachelijk en zei dat ik de stad uitgejaagd behoorde te worden. En dat hij degene was die dat eigenlijk zou doen. En dat soort dingen, grote koppen op de voorpagina van de Houston Chronicle. Ik zei helemaal niets. Ik was daar om in de dingen van mijn vader te zijn. Dat was alles. Om bij het woord te blijven. Hij had mij daarheen gestuurd. En het was zijn zaak. En die avond toen ik daar naar voren kwam, zei ik... Ik ben geen goddelijke genezer. Als mensen dat zeggen, dan vergissen ze zich. Ik wil geen goddelijke genezer genoemd worden. Als Dr. Best hier redding predikte... dan zou hij ook geen goddelijke redder genoemd willen worden. Dan zei ik, als ik goddelijke genezing predik, wil ik geen goddelijke genezer genoemd worden. Zoals hij zegt dat hij geen goddelijke redder is, zeker is hij dat niet. Net zo ben ik een goddelijke genezer. Waar ik op wijs is dat wij door zijn striemen zijn genezen. Zie? En hij liep daar rond en zei, het is onzin, weet je. Ik zei, maar als de aanwezigheid en deze gave van God, van deze engel des Heren, als dat de vraag is, dat kan bewezen worden. En omstreeks dat moment kwam hij in een werveling op mij neer. Ik zei, het is onnodig om nu nog te spreken. Hij heeft reeds voor mij gesproken. En ik ging de zaal uit. En onlangs ging ik weer naar Houston. Die grote stad. Een van de prachtigste, prettigste steden die er in het land zijn. Maar toen ik onlangs die stad inging, wat een schande wat je daar zag. De straten waren vuil. De hele aanblik van de stad daar op de Texas Avenue. Ging ik het Rice Hotel binnen, waar vroeger filmsterren verbleven. Ik ging naar beneden in het souterrain. Naar het cafetaria, de zoldering brokkelt af, pleisterkalk ligt op de grond, met vuil en allerlei rommel. En dan een verwarring onder de predikers zoals ik nog nooit in mijn leven heb gehoord of meegemaakt. Waarom? Licht te weigeren betekent in duisternis te wandelen. Dat bracht hun kinderen in de doderij. Juist. Zoals God toen neerkwam en in eenvoud werd een toon gespreid, werd hij toch verworpen en al toonde hij zichzelf in die eenvoud. En toen was het dat ze daar die foto namen die over de hele wereld ging. Zelfs de wetenschapsmensen hebben gezegd dat het enige bovennatuurlijke wezen is dat ooit werd gefotografeerd in de hele geschiedenis van de wereld. De foto hangt in Washington D.C. in de hal voor religieuze kunst. Daar is het eenvoud gemanifesteerd. Zie, God die zichzelf verbergt in eenvoud en zich dan manifesteert. Zie? Nu, hij verborg zich in de dood van Christus, maar manifesteerde zich in de opstanding. Oh, zo kun je maar doorgaan. Er komt geen eind aan als je die dingen gaat opnoemen. En dat is het. Als u weigert te erkennen dat er een zon is, dan gaat u in wezen in de kelder zitten en sluit uw ogen voor het licht. Zo is het. Onthoud, de enige manier dat u verkeerd kunt gaan, is eerst het juiste ding te weigeren. En als u weigert uw ogen te openen, zult u in de duisternis leven. Zie, als u gewoon weigert om te kijken, hoe zult u dan iets zien? Zie? Let op de eenvoudige dingen. Het ligt in de kleine dingen die u ongedaan laat, niet de grote dingen die u tracht te doen. Oh my. Dan, kijk hier. Laat mij u vertellen wat hij reeds in Matthäus 11, vers 14 over Johannes de Doper zei. Indien gij het wilt aanvaarden, hij is het. Hij is degene die voor mij uitgezonden was. Het was eenvoud. En op een dag werd hem gevraagd, hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen dat? Dat. Hij zei, de zoon des mensen gaat op naar Jeruzalem. Ik zal overgeleverd worden in de handen der zondaren. Ze zullen de zoon des mensen ter dood brengen. Hij zal sterven en ten derde dagen zal hij weer opstaan. Ook zei hij, vertel niemand het gezicht. En de discipelen, nu bedenk dat het de discipelen waren. Die met Johannes gewandeld hadden. Met hem gesproken en met hem gegeten hadden in de woestijn. Die zich neerzitten op de woestijn en dat vroegen. Hoe kunnen dan de leraars zeggen dat Elia eerst moet komen? U zegt dat u gekruisigd zult worden en zult verrijzen. U bent de Messias en gaat de troon nemen. Maar hoe kan het als de schriftgeleerden al van, en al onze geschriften, trouwens de schrift zelf duidelijk zegt, dat voor de Christus komen zal, Elia eerst moet komen? Hij zei, hij is al gekomen, maar u hebt het niet geweten. Nu, wie waren dat? Discipelen. Ik ga hier nu even een beetje kwetsend zijn, maar niet met de bedoeling om... De komende paar minuten. Het is opdat u er zeker van zult zijn het te begrijpen. Kunt u mij horen? Kijk, waarom? Die mannen die met Christus wandelden. Waarom zeggen de schriften dat Elia eerst moet komen? En dat waren Johannes' eigen bekeerlingen en zij, zelfs zij kenden hem niet. Waarom zeiden de schriften, de leraren? Ziet u wat ik bedoel? Waarom zeggen de schriften dat Elia eerst moet komen? De discipelen die met hem hadden gewandeld. Waarom zeggen de schriften dat hij eerst moet komen voor deze dingen en dat hij alles zal herstellen? Hij zei dat tot ongeveer een half dozijn mensen meer waren er niet. Dat waren alle die verondersteld werden het te ontvangen. Dat waren degenen die het beschikt was om te zien. Jezus zei, hij is reeds gekomen, maar gij wist het niet. Maar toch heeft hij precies gedaan wat de schriften zeiden dat hij zou doen. Hij bracht een herstel aan u allen die mij hebt ontvangen en in mij geloofde. Hij deed precies wat de schriften hebben gezegd dat hij zou doen. Ook hebben zij met hem gedaan wat de schriften zeiden dat ze met hem zouden doen. Hij is reeds gekomen, maar gij hebt hem niet herkend. Bent u gereed? Ik weet, wilde u een beetje laten schrikken. Op dezelfde wijze zal het met de opname zijn. Het zal zo eenvoudig zijn, ongetwijfeld zal het op dezelfde manier gaan. Eén deze dagen zal de opname komen en niemand zal er iets van weten. Sta nu niet op, maar bestudeer het even een ogenblik. Ik ga zeker zo sluiten. De opname zal komen op zo'n eenvoudige wijze dat de oordelen zullen neerkomen dat men de zoon des mensen zal zien en zal zeggen, zou het niet dan niet zus en zo verlopen? Moest dan niet eerst Elia tot ons gezonden worden? En zou er dan geen opname zijn? Jezus zal zeggen, het is reeds gebeurd, maar gij hebt het niet geweten. God, in eenvoud. Nu deze week gaan we enkele bijzondere diepe onderwijzingen krijgen hierover. Nu merk op. De opname zal zijn, die bruid, er zullen zo weinigen zijn. Het zal niet zijn, kijk wat de leraars ervan gemaakt hebben. Ze hebben kaarten en zullen daarmee gaan aantonen dat er 10 miljoen mensen zullen komen. En al de methodisten, als het de methodistenprediker is, en als de pinksterprediker is, dan zullen alle pinkster mensen komen. Het zal het nooit benaderen. Er zal er misschien één Jeffersonville verlaten. Gewoon iemand die vermist wordt. Ze zullen zeggen, wel, je ziet nooit meer. De anderen zullen het niet weten. Er zal er één Georgia verlaten. Er zal er één Afrika verlaten. Laten we zeggen dat er 500 mensen die leven zo veranderd zullen worden. Nu, dat is niet het gemeentelichaam, dat is de bruid. Dat is de gemeente niet, het is de bruid. Zie? De gemeente zal komen met duizenden. Maar dat is in de volgende opstanding. Ze leven niet gedurende een periode van 1000 jaar, behalve die in de bruid zijn. Als 500 mensen op dit moment de aarde zouden verlaten, zou de wereld er niets van weten. Jezus zei, er zullen er twee in één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander achtergelaten worden. Dat is 's nachts. Twee zullen op het land zijn, aan de andere kant van de aarde. De een zal aangenomen worden, de ander achtergelaten worden. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Bedenk, alles zal net zo normaal verlopen als het maar kan zijn. Een fanatieke boodschap trekt voorbij. Kort daarna merkt u dat er gezegd wordt, deze prediker is ergens heen gegaan, is nooit meer teruggekomen. Hij ging waarschijnlijk naar de bos om te jagen, maar is nooit weer teruggekeerd. En die man ging ergens heen en daarna, weet u wat er gebeurd is? Ik geloof dat jonge meisje, ze zal misschien ergens heen geroepen zijn, weet u? Of iemand heeft het meisje meegenomen en zich aan haar vergrepen. Ze hebben haar waarschijnlijk in de rivier gegooid. En niemand zou er ook maar de helft van begrijpen. Zo'n 99 van elk, je zou beter kunnen zeggen dat misschien 1 uit elke 100 miljoen er ooit iets van zal weten. Tenzij iemand bekend is met ze zeggen, welk meisje wordt vermist? Nee, ik kan het niet begrijpen, ze ging nooit zomaar weg. En wanneer mensen zeggen dat de graven zullen opengaan, hoe zullen de graven opengaan? Ik heb geen tijd om hierop in te gaan, wat ik wel wilde doen. Ik wil u gewoon de eenvoud van God laten zien. En die calcium, potas en al die andere stoffen waar u uit bestaat en is slechts een lepel vol. Dat is juist, maar wat er gebeurt is dat het weer uiteenvalt in de geest en leven. God spreekt slechts en de opname zal komen. Het zal niet zo gaan dat de engelen naar beneden komen en het graf uitgraven en er een vergaan karkas uithalen. Wat is dat? Dat is geboren in zonde al vanaf het begin. Nee. Het zal een nieuw lichaam zijn dat gemaakt is in de gelijkenis ervan. Als we dit weer zouden hebben, zouden we opnieuw sterven. Niemand zal zeggen, de graven zullen opengaan en de doden zullen eruit wandelen. Dat mag waar zijn, maar het is niet opengaan op de manier dat u het bedoelt. Zeker, zo zal het niet zijn. Het zal een verborgenheid zijn, omdat hij zei dat hij zou komen als een dief in de nacht. Hij heeft ons dit al verteld over de opname. Dan zullen de oordelen toeslaan. Zonde, plagen, ziekte en al dergelijke dingen. De mensen zullen roepen om de dood en om hen uit het oordeel weg te nemen. Heren, waarom komt dit oordeel over ons? U zei toch dat er eerst een opname zou zijn? Hij zal zeggen, dit is reeds geweest en gij hebt het niet geweten. God, zichzelf verbergend in eenvoud. Oh, my. Goed, het is reeds gebeurd en u wist het niet. Waarom? gelovende gelovigen de eenvoudige tekenen van zijn komst niet. Zij verwachten al deze dingen waarvan gesproken wordt door de schrift, en dat de maan zal ondergaan of de zon op het midden van de dag, en dat er allemaal van dat soort dingen zullen zijn. Oh, als we slechts, ik heb er hier notities over opgeschreven om te tonen wat die dingen zijn, maar we zullen het hoe dan ook gaan krijgen bij het verbreken van deze zegels deze week. Daar is het waar het gewone al gebeurd is en u het niet wist. We zullen zien of het zo is als de engel des Heren de zegels voor ons zal verbreken. Onthoud, het is verzegeld met die 7 geheimnisvolle donderslagen. Nu, waarom kunnen de mensen niet geloven in de simpele eenvoud van een nederig groepje mensen? Zie? En in de stem van de tekenen van God. Waarom kunnen ze het niet geloven? Het is precies zoals het altijd is geweest. Het ware woord van God wordt gemanifesteerd, maar ze zijn te knap en te ontwikkeld om de eenvoudige vorm van het geschreven woord te geloven. Ze willen hun eigen uitleg ervan aangeven. Dit betekent het niet en dat betekent het niet. Dat betekent het wel. Luister, mag ik dit snel nog even zeggen? Zelfs de visioenen die God hier ter plaatse geeft, worden zo verkeerd begrepen. Dat is de reden dat u me op de banden hoort zeggen. Zeg wat de banden zeggen. Zeg wat de visioenen zeggen. Nu, als u goed wakker bent, zult u iets zien. Ik hoop dat ik het niet in mijn hand hoef te houden om het aan te tonen. Zie, het is hier. Het is hier. We zijn aan het eind. Jazeker. Schranderheid en ontwikkeling zal het ontgaan. De eenvoudige visioenen, wanneer ze in zulk een eenvoud geopenbaard worden, gaat het gewoon de mensen boven het hoofd. Omdat ik dat visioen gezien heb waarvan ik u alles vertelde over het gaan jagen in het noorden, weet u, dat liet mensen gewoon struikelen. God stond het daar met die ene bedoeling en ik kwam toen opnieuw om het meteen uit te leggen en het toonde het heengaan van mijn moeder en dat soort dingen. En toen kwam ik terug en vertelde het van tevoren en het gebeurde precies op de wijze waarop hij het had gezegd. Zie, dat het zou gebeuren. En ziet u, hoewel Johannes daar openhartig optracht en beleed, ik ben de Messias niet, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, en kwamen toch zijn eigen discipelen en zeiden, waarom zeggen de schriftgeleerden, of leren de schriften, dat Elia eerst moet komen? De eenvoud van God is ongrijpbaar voor de mensen. Laat me dit ene nog nemen en dan sluiten. Ik zal het doen met Gods hulp. Kijk, laten we dit dan nog even uiteenzetten. Het spijt me dat ik maar steeds moet blijven vertellen dat het me spijt dat ik u zo lang vasthoud, maar over een paar uur zullen we terugkomen. Kijk, laten we een simpele druppel inkt nemen. Alles heeft een doel. U kwam hier deze morgen samen met een bedoeling. Ik eet bij jou thuis, Charlie en Nelly. Nelly kookte voor mij met een doel. Alles heeft een bedoeling. Dit kerkgebouw verrees hier met een doel. Er is niets zonder bedoeling of zonder oorzaak. Laten we eens een simpele druppel inkt nemen. Kunt u me goed horen? Laten we zo'n eenvoudige inktdruppel nemen en naar kijken. Wat is het, een druppel inkt? Waar kwam hij vandaan? Wel, laten we deze inktdruppel eens nemen. Laten we zeggen dat het zwarte inkt is. Nu, de inkt is er met een bedoeling. Het kan mijn vrijlatingsbewijs schrijven dat ik uit een verbeteringsgesticht mag. Het kan mijn gratieverlening schrijven die mij uit de dodencel laat. Is dat juist? Het kan Johannes 3 vers 16 schrijven en mijn ziel redden als ik het geloof. Is dat waar? Of het kan mijn doodvonnis tekenen. Zie? Het kan mij veroordelen bij de rechtbank. Het heeft een bedoeling. Is dat juist? Wel, laten we kijken naar dat beetje inkt en zien waar het vandaan kwam. Nu, ziet u, het is inkt. Het werd samengesteld uit scheikundige stoffen en andere bestanddelen tot het inkt werd, het zwarte inkt. Laat u die inkt op uw kleding vallen, dan zal hij vlekken geven. Maar daarvoor hebben we een middeltje gefabriceerd dat bleekwater heet. Uw vrouwen gebruikt dat Clorox bleekwater. Wel, nu neem ik zo'n de inktdruppel en laat hem in een bak bleekwater vallen. Ziet u wat er gebeurt met de inkt? Zie? En waarom? Dat bleekmiddel werd gemaakt of uitgevonden door een samenstelling van bepaalde chemicaliën die kleurstof zo erg afbreken dat je er niets meer van terugvindt. Nu, een deel van dat bleekmiddel is water. Water is H2O, oftewel waterstof en zuurstof. En zowel waterstof als zuurstof zijn gevaarlijke explosieven. En in werkelijkheid zijn waterstof en zuurstof as. Stof. Dat is wat ze zijn. Zwaar chemische stoffen, gewoon chemisch as. Nu, als ze samen worden gebracht, krijg je water. Maar ontleed je dat, dan krijg je weer waterstof en zuurstof. En zo kunt u steeds terug blijven gaan. Wel, als we hierop ingaan, laten we dan eens iets nemen. Nu, ik kan niet, misschien zitten hier scheikundigen. En ik wil dit zeggen omdat er wel eens een scheikundige naar zou kunnen luisteren. Ik ken de formules niet, maar ik wil het gewoon uitleggen op mijn eigen simpele wijze. Vertrouwende dat God zichzelf erin zal openbaren. Kijk, ik liet die inktdruppel in een bleekbad vallen. Wat gebeurde er? Onmiddellijk is de zwarte vlek verdwenen. U zou hem niet terug kunnen vinden als u dat moest. Het is verdwenen. U zult hem nooit meer zien. Wat is er gebeurd? Nu, u zag er niets uit vandaan komen. Waarom niet? Omdat hij afgebroken werd. Nu, de wetenschap zou zeggen, het keerde terug tot zijn oorspronkelijke zuren. Maar waar kwamen die zuren dan vandaan? Zie? Wel, zou u zeggen, die komen uit bepaalde stoffen. Goed, laten we bij wijze van voorbeeld zeggen dat de zuren uit dampen ontstonden. Waar kwamen dan die dampen vandaan? Wel, laten we zeggen dat dampen werden gevormd uit moleculen. En waar kwamen die moleculen vandaan? Van atomen. En waar kwamen die atomen vandaan? Van de elektronen. Waar kwamen die vandaan? Van kosmisch licht. Zie? U bent nu al lang voorbij het gebied van de scheikundige. Maar als het een stof is en een schepping, moet het gekomen zijn van een schepper. En u zit hier ook niet toevallig. Ik blijf niet maar toevallig doorgaan tot 12:30 of 1:00. De voetstappen van de rechtvaardige worden door de Heere beschikt. Zie, er is een reden voor. Er is de een of andere reden voor dat u gelooft. Ook is er de een of andere reden voor om niet te geloven, precies zoals die inkt. Nu, laten we daar wat dieper op ingaan. Nu, het eerste wat we doen, nadat we hebben afgebroken tot moleculen, is dat we een aantal moleculen nemen, laat ik zeggen, molecuul nummer 1 plus molecuul 9 plus molecuul 12. Nu, als het nummer 11 was geweest, zou het rood zijn geworden. Maar het moest 12 zijn om zwart te verkrijgen. Dan zullen we het terugbrengen tot atomen. Het was atoom 9,6 maal atoom 4,3 plus om te worden atoom 16,11. Indien het 16,12 was geweest, was het misschien paars geworden. Zie? Zo kunt u het steeds verder gaan ontleden. En dat toont dat er daarvoor al van de beginnen iets geweest is. Dat is gewoon gezond verstand. Het is een schepping en het moet dus een schepper hebben. En het kwam voort uit de schepper. En toen werden hun verschillende eigenschappen bepaald. Nu, de wetenschap kan niet een B16 atoom maal 12 maal nummer 14 of wat het ook was zomaar nemen om zo'n stof te maken. God moest dat doen. En dan, als het zover is gekomen dat het atomen zijn geworden, dan begint de wetenschap er vat op te krijgen. Dan als het tevoorschijn komt als de moleculen, dan kunnen ze het een beetje beter gaan zien. En als het dan van daaruit tot iets anders wordt samengesteld, dan wordt het tot chemicaliën en die laten ze dan met elkaar in verbinding aangaan. Nu, voordat de mens zondigde, ik ben aan het sluiten, maar laat dit u niet ontgaan. Toen de mens zondigde, scheidde hij zich af van God en stak daarmee een grote kloof over. Hij bracht zichzelf in de dood aan deze zijde ervan. Hij was weggegaan, er was geen weg terug. Precies, er is voor hem geen weg terug. Maar toen hij dat gedaan had, aanvaarde God een vervanging wat een lam was, een geit of een schaap of iets anders, voor dat bloed waar Adam van sprak, aan Abel, aan de andere zijde van die kloof. Aan gene zijde was hij een zoon van God. Hij is een afstammeling van God. Hij is een erfgenaam van de aarde. Hij kan de natuur besturen. Hij kan in bestaan spreken. Wel, hij is zelf een schepper. Hij is een afstammeling van God. Maar toen hij overstak, scheidde het hem van het zoonschap. Hij is een zondaar van nature. En hij leeft onder de handen en de heerschappij van Satan. En toen had God een offer aanvaard, wat bestond uit de scheikundige stof van het bloed, maar het bloed van de stieren en bokken scheidde de zonde niet af. Het bedekte de zonde slechts. Als ik een rode vlek op mijn hand zou hebben en ik bedekte haar met iets wits, dan zou die rode vlek er nog steeds zijn. Zie, dan is er nog. Maar God zond neer vanuit de hemel een bleekmiddel voor de zonde. Het was een bloed van zijn eigen zoon. En wanneer onze beleden zonde in Gods bleekmiddel vallen, dan moet u het maar eens proberen om ze terug te vinden. Die kleuring van zonde gaat dan terug door die verbindingsschakels en door de tijd totdat ze bij de aanklager Satan komt en op hem blijft rusten tot de dag des oordeels. Wat gebeurt er dan met die zoon? Hij komt weer in perfecte gemeenschap met de vader. Het is weer aan de andere kant van de kloof zonder dat er meer zonde tegen hem in gedachten gehouden wordt. Niets meer, er is zelfs nergens meer een bleekvlek te zien. Hij is vrij. Hij is vrij, halleluja. Precies zoals die chlorox of die inkt nooit meer inkt kan zijn, omdat hij afgebroken is en teruggezonden. En wanneer een beleden zonde beleden is en ondergedompeld in een man of een vrouw die gedoopt is in het bloed van Jezus Christus, dat doodt alle symptomen. Iedere molecuul van zonde keert dan terug naar de duivel en blijft op hem rusten tot die dag des oordeels. Daar zal zijn eeuwige bestemming zijn om te worden geworpen in de poel des vuurs. Dan is de kloof overbrugd en zal nooit meer in herinnering gebracht worden. Dan staat een mens daar gerechtvaardigd als een zoon van God. Eenvoud. Mozes. Was onder het bloed van stieren en bokken, maar met zijn belijdenis in het woord van God. En God kon die eenvoudige man nemen en hem zijn woord in de mond leggen. En hij bewees, Jehovah sprak tegen hem door een visioenen. Mozes bewees Jehovah's dienstknecht te zijn, want hij kon daar naar voren treden. En Jehovah sprak tot hem, hij trok naar voren en strekte zijn handen uit naar het oosten. Nu onthoudt, God had tot hem gesproken, het is Gods gedachte. God gebruikt de mens. Dat is juist. God had tot hem gesproken, dat is juist. Hij had gezegd, ga heen, strek die staf die in uw hand is uit naar het oosten en zeg, vliegen. Mozes onder het bloed van die geiten en schapen trad naar voren, nam die stok, strekte die uit naar het oosten en zei, zo spreekt de Heer, dat er vliegen zijn. Ze hadden nog nooit van vliegen gehoord. Hij trad weer terug, het was nu gesproken, het was een gedachte, nu is die uitgesproken, is ze uitgedrukt. En dan is het woord van God, het kwam via menselijke lippen, een eenvoudige man, onder het bloed van een stier of een geit. En al heel gauw, weet u, begint een groene vlieg rond te vliegen. Even later waren er 2,5 kilo per meter. Wat was het? Het was het woord van God, gesproken door Mozes, de schepper, omdat hij onder het bloed staande in de tegenwoordigheid Gods was. En zijn eigen woorden waren de zijne niet. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Welke positie neemt de gemeente in? Dat er kikvorsen zijn en er was geen kikker in het land. Maar binnen een uur lagen ze op plaatsen 3 meter hoog. Wat was het? Het was God, de schepper, zichzelf verbergend in een eenvoudige man. Nu wil ik u iets vragen. Als het bloed van een stier of een geit dat alleen kon bedekken, gebruikt kon worden als bleekmiddel dat een man in de positie stelde om het scheppende woord van God te spreken en vliegen in het bestaan te brengen, waarom zou u dan vallen over het bleekmiddel van Jezus Christus bloed als hij een eekhoorntje of zoiets in bestaan kan spreken? Doe dat niet. Struikel niet over eenvoud. Geloof dat hij nog steeds God blijft. Oh my. Een verzoening voor de zonde. Oh, wat zou ik graag. En wat zegt Marcus 11, 23? Voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zegt, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zal twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Oh, ik heb nog 3 of 4 bladzijden. We zullen dat moeten laten liggen. Dank u. God verbergt zich in eenvoud. Ziet u het niet? Er is ergens iets mis. Ergens is iets niet in orde. Wanneer God een bewering doet, kan hij niet liegen. Hij heeft het de belofte gegeven, zie. Maar hij verbergt zich in eenvoud. Het is zo eenvoudig dat de geleerden en de ontwikkelden dingen zeggen als, ach, het is telepathie of zoiets. Weet u wat het is? God kan terugreiken in de stroom van de tijd en u precies vertellen wat daar toen gebeurde. En vertelt u precies wat u vandaag bent en wat u te wachten staat. Dat is nog steeds door het bleekmiddel van Jezus Christus, die een zondaar kan nemen en hem daarin kan bleken, dan staat hij in de tegenwoordigheid van God. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u, vraag wat gij wilt en het zal u geworden. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Jezus zei, hoe kunt u mij veroordelen, terwijl in uw eigen wet geschreven staat dat zij tot wie het woord Gods gekomen is, de profeten goden genoemd werden? Hoe kunt gij mij dan veroordelen wanneer ik zeg de zoon van God te zijn? Zij faalden het te zien. Ze faalden erin het te zien. Nu gemeente, in de komende boodschappen van vanavond af, blijf niet in gebreken om het te zien. Kijk naar de dag waarin we leven. En onthoud, het bloed van Jezus Christus haalt de zonde zo ver van u weg, dat ze niet eens meer in Gods gedachten zijn. Het neemt alle smetten weg. Zonde, vlekken, rood als karmozijn, waste hij wit als sneeuw. Dan staande voor de troon, ben ik in hem volmaakt. Oh my, hoe kan ik volmaakt zijn? Hoe kan ik volkomen zijn vanwege dat bloed? Niet door mezelf, maar door dat bloed staat tussen God en mij. En ik nam het aan en hij gaf het. Ik ben een zondaar, maar hij is God. Maar die scheikundige stof staat voor mij om de zonde te doden, zodat God mij net zo wit ziet als het water in het bleekmiddel. De zonde is verdwenen. Zij kan hem niet zelfs niet bereiken omdat daar een offer ligt. Waar is ons geloof om het eenvoudige woord van God te geloven? Gewoon wat God zei, hem op zijn woord nemend. God verbergt zich nu in eenvoud in een kleine nederige groep. Maar één deze dagen zal hij zich manifesteren zoals hij dat steeds gedaan heeft in de dagen van weleer. Houdt u van hem? Houdt u van hem? Oh my, is hij niet wonderbaar? Ik hoop en vertrouw dat de boodschap zal voortbrengen waartoe zij bedoeld was. Dat zij u naar een plaats zal brengen dat u niet meer naar bloemrijke dingen zult uitzien. Wanneer u God ziet in zijn grootheid, kijk dan hoe eenvoudig het is. Dan zult u God zien. Zie er niet naar uit dat hij, toen Elia ginds in die spelonk was, ging er vuur voorbij. En al dit soort sensaties, bloed, donderslagen en weerlicht hebben gehad. Bloed in het gezicht en in de handen en allerlei andere sensaties. Maar deze dingen deerde die profeet nooit, hij lag daar gewoon. Toen hoorde hij een stille, zachte stem. Wat was het? Het woord. Toen bedekte hij zijn gelaat en ging naar buiten. Zie, dat was het. Onthoud, vrienden, kijk niet uit naar grote, geweldige dingen. U zegt, God spreekt van grote, geweldige dingen. Er zal een tijd komen dat dit er zal zijn en dat dat zal gebeuren. En nog andere grote, geweldige dingen. Ik hoop dat u zult begrijpen waar ik over spreek, ziet u. En wanneer dit zal gebeuren, zal het groot en geweldig zijn? Nee, het zal zo nietig zijn dat u het hele gebeuren mist en gewoon doorgaat. U zult terugblikken en zeggen, wel, het is nooit komen te geschieden. Het ging voorbij, vlak over u heen, en u hebt het zelfs niet gezien. Zie, het is zo eenvoudig. God woont in eenvoud om zich dan in grootheid te manifesteren. Wat maakt hem groot? Omdat hij zich eenvoudig kan maken. Een groot, geweldig man kan zich niet eenvoudig maken. Hij moet een hoogwaardigheidsbekleder zijn. Zie, hij is nog niet groot genoeg. Wanneer hij groot genoeg is, dan wordt hij minder en kan zichzelf vernederen. Zoals die oude heilige daar in Chicago eens vertelde, toen daar een man naar voren was gestapt met al zijn opleiding en zo, maar daarna verslagen met gebogen hoofd was afgedropen. Hij zei, indien hij was gekomen op een manier dat hij wegging, dan zou hij gegaan zijn zoals hij kwam. Dat is waar. Zie, verootmoedig u. Wees gewoon nederig. Probeer niet iets bijzonders te zijn. Heb gewoon Jezus lief. Zeg, Heere, indien er enige arglistigheid in mijn hart is, indien er iets verkeerd is, Heer, Vader, dan wil ik zo niet zijn. Neemt u het weg. Zo wil ik niet zijn. Oh, ik wil ook tot hen gerekend worden op die dag, Heer. En ik zie die dag naderen. U ziet deze zegels beginnen, zo God ze voor ons wil openen. Onthoud, hij alleen kan het doen. We zijn afhankelijk van hem. God zegen u. Nu ik veronderstel dat onze herder u nog een woord heeft te zeggen, voordat we vanmiddag weer samenkomen. En ik denk dat de zangdienst begint om 6:30, meneer. En? 6:30. De deur is om 6:00 open en de zangdienst zal om 6:30 beginnen. Zo de Heere wil, zal ik vanavond spreken over het onderwerp van het 7-maal verzegelde boek. En dan maandagavond de ruiter op het witte paard. En dinsdagavond de ruiter op het zwarte paard. Woensdagavond het vale paard. En dan de ruiter op het rode paard. Dan gaan we in op het 6e, 4e, 5e en 6e. Op zondagavond, volgende week zondag, zullen we 's ochtends misschien een genezingsdienst houden. Ik weet het nog niet. Nu onthoud, we hebben onszelf en het gebouw aan de Heere toegewijd, aan de dienst van God. God zegen u. Ik ben een uur te laat, wilt u met mij vergeven? Het is niet mijn bedoeling om dat te doen, maar kijk, ik kan alleen deze week bij u zijn en dan ga ik alweer weg. En ik weet niet waar ik allemaal heen zal gaan, gewoon waar hij mij heen leidt. En ik wil elke minuut gebruiken die ik kan, want ik wil de eeuwigheid met u doorbrengen. God zegen u, nu broeder Neville.